only believe, only believe, only thy possible.
Dank u, broeder Neville. De Heere zegen u. Het is fijn deze morgen weer terug te zijn in de tabernakel. Een genadevolle goedemorgen aan u allen. En ik vertrouw dat dit een grote dag zal zijn voor ons allemaal. In de tegenwoordigheid van onze Heere. En nu, ik heb voor deze morgen een les. Ik wil rechtstreeks op deze les ingaan, omdat ik denk dat het belangrijk is. En om te voorkomen dat de mensen ontstemd raken, weet u, ze moeten lang blijven en velen staan, zal ik regelrecht met de les beginnen. En nu, vanavond, wilde ik spreken over het onderwerp van de gids van mijn leven. Vanavond. Dit was de ochtend. En ik hoop dat velen die kunnen, zoveel als er kunnen, voor die gelegenheid vanavond aanwezig zullen zijn. Als u echter zelf een gemeente hebt, willen we natuurlijk dat u in uw eigen gemeente bent. Dat is uw plicht, om daar te zijn waar uw post van plicht is, om uw licht te laten schijnen. Nu, we blijven hopen, iedere keer als u terugkomt, dat we hier wat meer ruimte hebben. Maar we hebben aan alle kanten moeilijkheden gehad. De beheerders hebben beslist alles omgespit en ze stuurden het op naar een bepaalde plaats. Men stemde toe, dan stuurden ze het op naar een andere plaats en zij keuren het af en stuurden het terug. En oh, ze keuren het hier goed en terug. Oh, wat hebben we een tijd gehad. Maar u weet dat Satan altijd een strijder is geweest tegen dat wat goed is. Onthoud dit, u bent altijd goed. Ik vraag me af waar je zat, Antonie. Ik zag je niet. Ik ontmoette je vader en ik keek uit over het gehoor en hij zei dat je daar zat. We zijn blij jou en je vader hier bij ons te hebben. Broeder Milano uit New York. Ik hoop, wanneer ik deze keer over zee ga, dat ik weer een vertrekpunt kan krijgen vanuit New York. Van daaruit misschien, als de Heer wil. En we zijn heel blij met een ieder van u. Heel fijn dat u hier bent. En we hadden gisteravond een geweldige tijd, tenminste ik had het, met Jesaja in de tempel. En vanmorgen willen wij spreken over het onderwerp, of onderwijzen liever gezegd, als we kunnen, het bouwen van de levende tabernakel. Het bouwen van de levende tabernakel van de woonplaats van de levende God. De volmaakte mens. De levende tabernakel van de levende God waarin hij woont. En als... Ik heb begrepen dat zij hier van die goede zangers hebben en ik heb ze niet te horen gekregen. Vanavond wil ik proberen hier op tijd te zijn. Mijn vrouw heeft mij verteld over een broeder Ungeren. Ik geloof dat zijn naam was. Uit Tennessee. Nu, hij was hier gisteravond. Ik zie hem deze morgen niet, maar ik veronderstel dat hij hier ergens is. En ik zou hem graag vanavond willen horen zingen als ik kan, of Down from His Glory, of How Great Thou Art. Dat zou ik graag willen horen. Hoeveel zouden broeder Ungeren willen horen zingen? Oh, ik hou van goed zingen. En Mida zei dat hij een soort bariton is, en dat herinnert mij aan onze broeder Baxter. Hij is ook een zanger, zoals we alle weten. En Down from His Glory, of How Great Thou Art. Ik geloof dat ik hem daar nu ontdekt heb. Is dat in orde, broeder Ungeren, vanavond, als u wilt? Als u tot zo lang blijft, gaat u proberen te blijven voor de dienst van vanavond? Ik vertel u. Hoe zou u het vinden als we... Ik wil niemand iets opdringen, maar waarom zou hij eigenlijk niet willen... Gedurende de tijd dat wij de zeven zegels prediken, als u zou komen, ik zou het van de band willen overnemen, ziet u, om het te krijgen. How great thou art, en ook Down from His Glory, op die tijd. Oh, is het niet wonderbaar om de Heer te dienen? Ik weet niet wat ik zou doen als ik geen christen was. Het is gewoon zo goed om een christen te zijn. Ik voel me gewoon of ik op en neer kan springen en schreeuwen uit alle macht om een christen te zijn. Denk eraan. Alles is verankerd in Christus. Ik weet dat ik deze man zijn naam iedere keer verkeerd uitspreek. Het is of ST of TS of iets dergelijks. Sumner, broeder Sumner. En ik wil hem en zijn dierbare kleine vrouw bedanken. Ik denk dat zij ongeveer zoiets van 6 maanden heeft besteed aan het uittypen van deze 7 gemeentetijdperken. En nu hebben we het hier uitgetypt gekregen, klaar om te worden nagekeken en gedrukt te worden. De 7 gemeentetijdperken. Zuster Sumner, waar u ook bent, u moet ons daar zeker voor laten betalen. Dat kostte heel wat werk. Wel, het is zo dik. Het zou ongeveer 6 maanden kosten om het door te lezen, laat staan om het van de banden over te nemen en het dan door te nemen en de herhalingen eruit te halen en er een boek van te maken. We zullen het klaarmaken en het snel naar de drukker sturen, want we denken dat het iets is wat de mensen snel in handen zouden moeten krijgen, zodat u het kunt bestuderen. En Billy liet me zojuist zien, toen ik een paar minuten geleden achterin binnenkwam, dat het nu klaar was om naar de drukker te gaan. Dus zuster, de tabernakel zal u daarvoor betalen. Ik verwacht niet dat u dat voor niets doet. En misschien kunnen we, als we het boek hebben, er een prijs voor vragen of iets dergelijks. Wij vragen een prijs waarvan u steeds iets krijgt als zij het verkopen, wat het ook mag zijn. Spreekt u er met de beheerders over, de raad van beheerders en de enigen die ermee te maken hebben, en zij zullen er voor u voor zorgen. De Heere zegen u in het bijzonder. Kleine oude broeder en zuster Kit zitten hier. Iets onder de 100, dat is een klein beetje. En ik ontmoette haar enige tijd geleden en ze zei, wel, misschien is dit wel de laatste keer dat ik je te zien krijg, broeder Billy. Ik zei, oh, ik word zo oud. Ik zei, oh my, ik wil niet horen dat u dat zegt. Ze zijn net een oude moeder en vader. Wij houden van broeder en zuster Kit, iedereen. Het doet me gewoon iets als ik ze de kerk zie binnenlopen. Zo'n klein bejaard stel. En bedenk, zij waren het evangelie al aan het prediken voordat ik was geboren en ik ben een oude man. Ja, bedenk eens. Zij waren aan het prediken voordat ik werd geboren. En hier ben ik nu en ik begin te denken, ik word zo oud en denk erover om ermee te stoppen. En ik zie broeder en zuster Kit binnenkomen, glorie aan God. Ik zeg, niets ervan, ik voel me goed. Zeker. Om hen te zien hoe ze kunnen, hoe ze je echt inspireren. Dan besef je dat zij met ongeveer mijn leeftijd erbij nog steeds op het veld gaan. Kwamen deze morgen hierheen en vroegen om boeken, zodat zij boeken konden meenemen om ze te verkopen. Ze willen banden, zodat ze ermee konden uitgaan om zielen te winnen, door deze banden af te spelen op bijna 100-jarige leeftijd. Nu, waar zijn uw 2 vleugels, waar wij de vorige avond over spraken? Ja. Ik begin erover te denken. Waar zijn de mijne? Hoe oud bent u, zuster Kit? 81. Hoe oud bent u, broeder Kit? 82. 81 en 82 jaar oud. En nog steeds gebruiken zij hun vleugels in actie. Nog steeds bezig. Als er maar iets verkeerd gaat in Ohio, waar zuster Kit iets over weet, gaat thuis de telefoon. Onlangs belde ze op en er was een kleine baby geboren, ik geloof dat het een meisje was. En de ingewanden waren buiten het lichaam. De blaas, aan de buitenkant van de baby. En de dokter wist niet wat hij eraan moest doen. En hij was bevreesd om de operatie te ondernemen. Wij baden. Zuster Kit vertelt het verhaal. Deed de darmen terug tijdens een operatie en dacht dat het niet kon leven, maar het overleefde. Had toen geen doorgang bij het rectum om het voedsel erdoor te laten. Zuster Kit belde opnieuw, we baden opnieuw en nu heeft het een normale doorgang. Amen. Hier is zij als een getuige, de dokter eveneens. Zie, het is een getuigenis dat de Heere Jezus, de grote schepper, ziet u wat Satan probeerde te doen? Het leven van die baby af te snijden. En daarna, ziet u, daarna kwam de dame, geloof ik, terug tot de Heer. Zuster Kit leidde haar terug tot Christus, nadat dit grote wonder voor haar baby gebeurde. En gisteren kreeg ik een telefoontje uit Californië, kleine broederprediker. Daar, waar ik jaren geleden mee optrok toen ik voor het eerst naar Californië ging, zijn kleinzoontje was geboren met 4, 3 hartkleppen die gesloten waren. En ik vertelde hem van dat geval. Ik zei, de God die dat andere kon scheppen en het in orde maken, kan beslist ook uw kleinzoon genezen. Vertel de jongen om goede moed te hebben. En de jongen was in de samenkomst toen ik hem voor het eerst ontmoette in Californië, ongeveer 18 jaar geleden nu, 16 jaar geleden was het. En ik was in Californië en de samenkomst had zo'n invloed op die jongen, dat toen zij de baby kregen en het geboren was en zij zagen dat er iets verkeerd was, het was blauw en ze probeerden er zuurstof in te pompen enzovoort en het zag er niet naar uit dat het zou overleven. De dokters onderzochten het toen en ontdekten dat er 3 van zijn hartkleppen dicht zaten, totaal geen opening, zie. Slechts 1 klep pompte. En hij belde zijn vader op en zei, pa, bel meteen broeder Branham. Zeg hem, vraag slechts Christus, hij zal het doen. Dat is het. Oh my, influent. Goed, wat zij zien. Zie waar gisteravond over werd gesproken, het juiste ding op de juiste tijd. Wel, we praten maar door en zo zullen we nooit aan de les toekomen, is het niet? Het is net als stroop op een koude morgen, net zo dik als het maar kan zijn, weet u, en alles kleeft aan elkaar. We zijn erg gelukkig om een gemeenschap met als deze te hebben. Jazeker. Dus nu, laten we kalm worden en tot onze les komen. Nu, ik ga misschien, ik weet niet of u dat kunt zien op het schoolbord of niet. Misschien als ik dat omhoog zou zetten over een paar ogenblikken. Wel, dan kunnen we iemand om te, wat zeg je? Nee, ik denk het niet. Niet op dit moment, dok, misschien straks. We zullen dat doen als ik er, heb je licht hier? Goed, laten we het daarop richten. Kunt u het achteraan zien? Als u het kunt zien, steek uw hand op. Als u het bord kunt zien, kunt lezen, niet? Niet? Goed, haal het licht. Nu, terwijl zij dat in orde maken. Ik ben deze ochtend laat begonnen. Nee, ik ben ongeveer 15 minuten aan de vroege kant. Laten we nu dus onze tijd ervoor nemen, want we willen niet gehaast zijn. Nu, als je gehaast wordt, zal je de dingen die je wilt zeggen alleen maar ruïneren. Onlangs luisterde ik naar een band, zoals ik u vertelde, en ik werd zo beschaamd over mezelf. Niet over wat ik zei, maar de manier waarop ik het zei. Te snel. Het toppunt van nervositeit. Ik heb het gevoel dat ik moet wachten. Onlangs zag ik een plaats waar zij een grote dierentuin gaan bouwen, hier in het midden van Louisville. En meneer Brown, geloof ik, was daarheen gekomen en bood de dierentuin $1 miljoen aan. Nou, als ik het had, zou ik het bijna aan hen geven om deze dieren los te laten. Ik geloof er niet in om welk dier dan ook op te sluiten. Ik ga de dierentuin in en zie die arme, oude dieren, beren en leeuwen en zo heen en weer lopen, levenslang gevangen, ziet u. Het maakt dat u zich slecht voelt. Ten slotte zijn zij gevangen, genomen door de intelligentie van een mens die knapper is dan zij. Zie? En men vangt ze en zet ze in gevangenschap. Nu, ik denk dat de duivel zoiets dergelijks doet. Hij neemt dierbare mensen die in Gods grote plaatsen en velden en dergelijke zouden moeten rondzwerven. En brengt hem dan in een gevangenis van een of andere denominatie of een bepaalde leer of zoiets en wint hem daarin vast. Wat een afschuwelijke zaak is dat. En ik hou niet van dierentuinen, maar ik voel me ongeveer net als een van deze dieren, wanneer je helemaal bent opgesloten en probeert los te komen, weet u, om eruit te komen om iets te doen. Nu, voordat wij tot het woord naderen, laten we tot de auteur van het woord naderen, terwijl we onze hoofden buigen voor gebed. Onze genadige hemelse Vader, we zijn deze morgen opnieuw tezamengekomen in de naam van de Heer Jezus, uw dierbare Zoon. God, in menselijk vlees, kwam naar de aarde voor de verzoening van onze zonden en is gestorven, de rechtvaardige, zodat wij die onrechtvaardig zijn, door zijn rechtvaardigheid in hem volmaakt mogen worden. We komen belijden, heren, dat we onwaardig zijn. Er is geen goed aan ons. En wij zitten allemaal in één grote gevangenis, ongeacht in welke hoek wij staan, we zijn nog steeds allemaal in de gevangenis, de een kan de ander niet helpen. Maar God kwam in zijn oneindige genade naar omlaag en opende de gevangenisdeuren om ons vrij te laten. We zijn nu niet meer opgesloten, we zitten niet in de dierentuin van de wereld, maar we zijn nu vrij, we zijn er buiten. Oh, hoe hebben we hem lief en aanbidden we hem. Hoe kunnen we wandelen door de grote velden van zijn belofte en hem voor ons, voor onze eigen ogen gemanifesteerd zien worden. Zien hoe de grote God van de eeuwigheid zichzelf voor ons ontsluiert en zichzelf werkelijk maakt. Zoals hij deed bij de profeten van ouds, waarvan wij weten dat zij rusten met de verzekering dat wij op een dag, nadat dit leven voorbij is en de opstanding komt, opnieuw zullen terugkomen met eeuwig leven dat nimmer zal ophouden. Onze lichamen zullen niet oud worden en we zullen nooit sterven. En we zullen nooit hongerig zijn en we zullen aan niets gebrek hebben. Maar wij zullen met hem wandelen. Wij willen hem horen zeggen, ga binnen in de vreugde des Heren, die voor u is bereid sedert de grondlegging der wereld. Terug in de toestand die er was, voordat de zonde was binnengekomen. Wat had hij voorbereidingen getroffen, zoals voor Adam en Eva, zodat zij nooit ziek hoefden te zijn of problemen hoefden te hebben. En nu maakte hij het voor ons. En hij wist van tevoren dat wij zouden komen. Zonde vormde de grote blokkade. En nu is de zonde weggenomen door het bloed van Jezus. En nu zijn wij op weg naar het beloofde land. Door de belofte van God die eeuwig is. Zegen ons nu, Vader, als wij uw woord bestuderen. We willen weten welk soort mensen we moeten zijn om daar te kunnen komen. Help ons vandaag in deze onderwijzing, zodat wij de grote meester-onderwijzer bij ons mogen hebben, de Heilige Geest, opdat hij zal komen, neer zal komen en zichzelf aan ons zal openbaren door zijn woord, want wij vragen het in zijn naam en voor zijn glorie. Amen. Nu, ik zou eerst willen dat u met mij 2 Petrus opslaat, het eerste hoofdstuk, en ik wil daarvan een schriftgedeelte lezen. 2 Petrus, het eerste hoofdstuk. En nu tot u, die potlood en papier hebt, ik geloof dat mij deze morgen werd verteld, dat ik soms te zacht spreek voor de band als ik mijn hoofd wegdraai. Het is echt niet mijn bedoeling om dat te doen. En ik denk dat wij eens moeten bedenken hoe wij aan een zaalmicrofoon kunnen komen om hem hier aan het plafond te hangen. Het doet er dan niet toe waar je staat. Je bent precies, het zou overal precies in orde zijn. Gewoon een microfoon aan het plafond. Nu, als u, terwijl ik spreek, deze schets wilt natekenen, of als u het na de dienst wilt doen, ik heb het hier ook uitgetypt. En ik zal het hier vooraan met een punaise vastmaken. Als u het eens wilt doen, kom dan vanmiddag wat vroeger, opdat wij het zullen begrijpen. Nu, wij komen aan bij de 7 zegels. We zijn zojuist geëindigd met de 7 gemeentetijdperken. En dit is een boodschap om te onderwijzen hoe iemand binnengetrokken wordt, die zal worden gered door het bloed van de Heer Jezus, en die in dat gemeentetijdperk zal zijn. Dat eeuwige gemeentetijdperk, aan het einde van de zegels. Nu, wij weten dat wij 7 bezuinen hebben, 7 plagen. Schalen enzovoort, waar wij op in zullen gaan in de komende tijd, maar wij wachten echter op meer ruimte, zodat de mensen kunnen zitten. En nu, en ik dacht dat dit zou aansluiten bij wat ik verwachtte. Ik was eerst niet van plan om deze schets te tekenen, maar enkele dagen geleden was ik bij enige van mijn dierbare vrienden, de familie Cox in Kentucky. En ik ging erheen omdat ik dacht nog een extra dag te nemen om op eekhoorntjes te jagen, voordat het seizoen sloot, en ik was daar in de bossen met mijn vriend Charlie, die daar staat, en zijn broeder Rodney. En ik zag zelfs geen enkele eekhoorn. Ik denk dat ik ze allemaal op de vlucht heb gejaagd, toen ik daar in de bossen begon te juichen. Dit is wat tot mij kwam, jongens, en zuster Nelly en Margie. Toen ik jullie vertelde dat ik er zondag over zou spreken, dit is wat tot mij kwam, over een boodschap waar ik over zou spreken, en hoe de rest ervan er precies bij paste. En oh, ik hou ervan, en ik had daar een echte, echte jubelgeest in de bossen. Dus nu, laten we 2 Petrus, het eerste hoofdstuk lezen, een gedeelte ervan. Simeon Petrus, dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Ik houd van de manier waarop het daar wordt gesteld, omdat mijn hele onderwerp vanmorgen is gebaseerd op geloof. Laat mij dat opnieuw lezen, luister aandachtig. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Merk op, hij zegt, ik heb dit geloof verkregen en ik richt dit tot hen die een even dierbaar geloof hebben verkregen. Het is niet gericht aan de buitenwereld, dit is aan de gemeente. Zie, hen die in Christus zijn. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Here. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles, immers, zijn goddelijke kracht immers die ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis van Hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Waardoor ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij daardoor, deze belofte, dat wij de goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Laat dat nu echt diep inzinken. We gaan vanmorgen niet prediken, we gaan deze les over de goddelijke natuur onderwijzen. Laat mij dat vierde vers opnieuw lezen, zodat u het niet zult missen, waardoor ons door ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, opdat gij daardoor, deze belofte, dat wij de goddelijke natuur deelachtig zouden worden. De goddelijke natuur. Nadat gij ontvlucht zijt, het verderf dat in de wereld is, door de begeerlijkheid. Ziet u de wereld, daar zijn wij nu aan ontkomen. Hij richt dit aan de gemeente. Daarvoor zijn wij vanmorgen hier om uit te vinden wat de weg is. Wat zijn Gods vereisten? Er is hier geen persoon die God lief heeft, die niet meer gelijkvormig wil worden aan Christus. Hier wordt het uitgelegd. Iedere christen. Ik ben een oudgediende. Kijk hier naar broeder en zuster Kit. Misschien zijn zij de oudste in het gebouw. Maar vraag hun, wat is uw hartsverlangen? Het zal zijn dichter bij God. Als u Christus leert kennen, is er iets met hem dat zo lieflijk is, dat je wil proberen in hem te komen. Excuseer mij voor deze opmerking. Ik vertelde mijn vrouw hier niet lang geleden, we worden allebei oud. En ik zei tegen haar, hou je nog steeds van me zoals je vroeger deed? Ze zei, dat doe ik zeker. Ik zei, weet je, ik hou zoveel van je, dat ik wou dat ik je als het ware kon nemen en binnen in mij trekken, zodat we werkelijk één konden zijn. Nu, vermenigvuldig dat met 100 miljoen. En dan zult u ontdekken hoe de gelovige, die liefde opvat voor Christus, in hem wil komen. Want het is een liefdesaffaire. En hier gaat hij ons aantonen hoe wij door deze belofte deelgenoten kunnen worden aan de goddelijke natuur van Christus. Deze sterfelijke lichamen. Hoe wij deelgenoten kunnen zijn. Ik zou hier iets willen zeggen. De reden dat ik geloof. Nu niet lang geleden had iemand mij helemaal verkeerd begrepen. Ik kreeg een brief van de predikersvereniging. Waarin werd gezegd dat ik geloofde dat wij één van ziel moesten zijn. En wij moesten onze partner verlaten als wij niet één van ziel met elkaar waren. Om met een ander te trouwen waarmee wij één van ziel waren. Oh my! Ik zei, ik ben niet schuldig aan een dergelijke ketterij. Daar ben ik altijd tegen geweest. Daar geloof ik niet in. Zeker niet. Ik geloof dat God ons een partner geeft. Dat is waar. En dan worden wij een deel van elkaar. Zo is het. En voordat een man gaat trouwen, zou hij over deze dingen moeten nadenken. Het bestuderen. Een jonge man vroeg mij onlangs, denkt u dat ik zou kunnen trouwen met dat bepaalde meisje? Ik zei, hoeveel geef je om haar? Hij zei, oh my, ik hou heel veel van haar. Ik zei, wel, als je niet zonder haar kunt leven, dan kun je beter met haar trouwen. Maar als je zonder haar kunt leven, zie je er dan maar vanaf. Maar als je het zou doden, kun je maar beter doorgaan en trouwen. Wat ik dus tot hem wilde brengen, is dit. Dat als je haar zo zeer lief hebt. Nu, voordat je bent getrouwd, is alles koek en ei. Maar nadat je bent getrouwd, dan beginnen de moeite en problemen van het leven binnen te komen. Dan komt het erop aan dat je elkaar zo lief hebt dat je elkaar begrijpt. Wanneer je in haar bent teleurgesteld, of zij is teleurgesteld in jou, dan begrijp je elkaar nog steeds. Op die manier is het met Christus. Zie, we moeten zoveel van hem houden, Zoveel, dat wanneer wij om iets vragen en hij het ons niet geeft, het ons niet in het minst van ons stuk brengt. Ziet u waarom? En de enige manier waarop u dit kunt doen, is door deelhebbers te worden van aan zijn goddelijke natuur. Dan zult u de reden begrijpen waarom hij dit niet aan u kan geven. Deelhebbers aan zijn goddelijke natuur. Nu kijk hier, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Eraan ontkomen. Ziet u aan wie het is? Het is aan de gemeente. Degenen die in Christus zijn, zijn boven deze dingen verheven. Hij verheft zich niet, maar zichzelf niet, maar Christus bracht hem omhoog. Wat u betreft, mijn gekleurde broeders en zusters die deze morgen aanwezig zijn, ik bedoel dit niet om u te kwetsen, maar ik was enige tijd geleden in een samenkomst, ik weet niet of ik dit al eens in de tabernakel heb gezegd, vertelde het op vele plaatsen, en er was een gekleurde zuster die zei, zou ik een getuigenis kunnen geven, of getuigen? Zeker, zuster, ga uw gang. Ze zei, ik wil dit getuigenis afleggen voor de glorie van God. Ze zei, weet u, ik ben nog niet wat ik behoor te zijn. En ze zei, ik ben ook niet wat ik wil zijn. Maar, zei ze, één ding is zeker, ik ben niet meer wat ik vroeger was. Zie, ze was ergens vandaan gekomen en ze was hoger opgekomen. Op die manier weten we dat we zijn overgegaan van dood in leven. We kijken terug naar de put waar we uitgegraven zijn. Zie, we zijn niet wat we willen zijn. We zijn zelfs niet wat we behoren te zijn. Maar er is één ding waar we dankbaar voor zijn, dat we niet meer zijn wat we vroeger waren. Juist, we zijn op weg en zijn ontkomen aan het verderf van de wereld. We zijn dat ontkomen. De lust en het verderf van de wereld. U staat daarboven. Nu, dat is het soort persoon waar hij tegen spreekt. De persoon die aan deze dingen ontkomen is. Zie, het verderf van de wereld. En gij, hiertoe ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Nu, goddelijke liefde. Nu, hij heeft ons hier de richtlijn gegeven om iets te doen. Om te weten hoe het te doen. Nu, zoals ik zei, wij proberen allemaal om dichter bij God te komen. Om die reden koos ik vanmorgen deze boodschap voor de gemeente, omdat ik weet dat de mensen ver moeten reizen. Gisteravond zei ik, hoeveel zijn hier van buiten de stad? Ongeveer 98% van de mensen waren van buiten de stad. Hoeveel zijn er hier van 100 mijl ver? Wel, ik denk dat het meer dan 80% was. Hoeveel zijn er hier van meer dan 500 mijl weg? En bijna een derde van de mensen hier waren van 500 mijl ver gekomen. Denk eraan. Aan de mensen die reizen. Wel, deze mensen komen niet van zo ver naar de kerk om te worden gezien. Er is geen, de buitenwereld zou geen enkele schoonheid ontdekken aan deze plaats. Het zijn allemaal gewone mensen, arm, normaal gekleed. Er zijn geen geweldige kerkliederen van een zogenaamd kerkkoor, pijporgels en enige gebrandschilderde ramen. Je moet moeite doen om een plaatsje te krijgen op een bank en langs de muren te staan. Zij komen niet voor zoiets dergelijks, maar ze komen omdat iets binnenin hen een schoonheid ziet die het natuurlijk oog niet ziet. Het is het geestelijke oog dat de schoonheid van Christus opmerkt. Om die reden komen zij. Dus dagen voordat wij de dienst hebben, bid ik voortdurend, ga de bossen in, neem mijn boekje mee, zeg tegen mijn vrouw, ik ga deze morgen op eekhoorntjes jagen. En ik doe een potlood en een bloknootje in mijn zak. En zodra het licht genoeg is om te kunnen zien, zit ik ergens tegen een boom, handen omhoog in de lucht, en zeg, Heere, wat kan ik vandaag doen? Wat wilt u mij geven voor uw kinderen? Als ik dan iets aanraak dat van binnen schijnt te branden, komt er iets aan zoals dit. Als zijn tegenwoordigheid dichterbij komt, begin ik iets te horen dat als het ware van heel ver afkomt, iets dat ongeveer zo gaat. 2 maal 2 is 4. Dichterbij. 2 maal 2 is 4. 2 maal 2 is 4. 2 maal 2 is 4. Steeds maar weer, weer. En zijn, het is zijn tegenwoordigheid die naderbij komt. Geef jezelf over en na een poosje kom je los van jezelf. Daar komt het visioen. Ga naar zo en zo, zo'n plaats en naar zo en zo'n ding. Zie, het begint met mediteren. Uw gedachten op God. Weg uit de wereld, bij de wereld vandaan, de wildernis op jezelf. Dan begint het te komen. Ik zeg een nummer of zoiets en iets begint geleidelijk. Flauwtjes zet het in. Dan komt het sneller, sneller. Je zit daar en heft je handen op en zegt geen woord. Houd je handen slechts omhoog in de lucht. Weet u, het eerste is dat je hele wezen wordt opgenomen. Dan zie je dingen die hij wil dat je weet. Toont je dingen die zullen gebeuren. Soms komt het tot een punt. Tot een bepaald punt en dan stopt het. Het gaat niet over in een visioen, dan beginnen schriftplaatsen samen te groeien. Grijp mijn potlood, zodat ik het niet zal vergeten en dan schrijf het op. Schrijf het op en als ik thuis kom, kijk ik het na. Studeer het en soms begrijp ik er niets van als ik het nakijk. Dan komt het na een poosje, het treft me en het begint opnieuw. Dan pak ik een boekje zoals dit en begin zo hard als ik kan op te schrijven. Want hij mij vertelt, ik dacht, Heer, ik ga naar de tabernakel, vertel hen, kom hierheen en ik heb iets voor hen. Op die manier komt het precies totdat hij het mij eerst geeft. Op die manier komt het, precies, totdat hij het mij eerst geeft. Kan ik het niet uitgeven? Het is dus vanaf deze kleine notities waarop u mij ziet kijken, en dit waarmee ik begon, dit gedeelte hier kreeg ik niet tot op een paar dagen geleden in de bossen. Nu, deze mensen zijn, Petrus zei hier, hoe wij deelhebbers moeten zijn aan zijn goddelijke natuur. Nu, ieder van ons probeert op te groeien in het beeld van God. Nu, nadat wij door de 7 zegels zijn heen gekomen, dan ten tijde dat de 7 zegels klinken of losgemaakt worden, natuurlijk weten wij wat een zegel is. Het is om een bediening los te laten, om 7 zegels los te maken. En we zullen dat direct op de kaart zien. Het is om een boodschap los te laten, iets wat verzegeld is. Afgelopen zondagavond predik je over de sleutel. En de sleutel is geloof. Het geloof houdt de sleutel vast. En de sleutel is de schrift. En Christus is de deur. Zie? Dus geloof neemt de kleine scharnieren van de schrift en ontsluit de glorie en goede dingen van God om aan zijn volk te geven. Zie? Dus geloof houdt de sleutel vast die Christus voor het volk ontsluit. Het maakt open, openbaart het. Dus vandaag proberen we diezelfde sleutel te nemen om de weg te nemen om te ontsluiten om een deugdzame christen te worden in het beeld van God en een levende tabernakel te zijn waar de levende God in kan wonen. Onthoud, God openbaart zichzelf op 3 manieren. De eerste keer dat hij zichzelf openbaarde was in een vuurkolom. Dat werd het vaderschap genoemd. Toen werd diezelfde God gemanifesteerd in Jezus Christus. Voor wie hij een lichaam bereidde, maakte dit lichaam. Ten derde, door de dood van dat lichaam, heiligde hij een gemeente waarin hij kon wonen. Het was God boven ons, God met ons, God in ons, dezelfde God. Om die reden werd het Vader, Zoon, Heilige Geest genoemd. Niet 3 goden, 3 bedieningen van 1 God. Als zij dat op het concilie van Nicea slechts hadden bedacht, zouden we niet in zo'n verwarring zijn terecht te komen, is het niet? Geen 3 goden. De mensen konden niet begrijpen hoe Jezus tot de Vader kon spreken en dat hij en de Vader 1 waren. Wel, dat is de kern van de zaak. Zeker, het ontvouwt zich, beslist. Zie? Het zijn geen 3 goden, 3 bedieningen. Wat is het? God daalt af naar zijn schepping. God wil aanbeden worden. Het woord God betekent voorwerp van aanbidding. En God probeert zijn volk in zo'n gesteldheid te brengen dat hij uit hen kan krijgen waarvoor hij ze geschapen heeft. Hij heeft u nooit anders gemaakt dan om een zoon en dochter van God te zijn. Als u dat hebt gemist, om een zoon en dochter van God te zijn, hebt u het doel gemist. En het woord Zonde betekent het doel missen. Het doel missen. En als ik op een schietschijf schiet, er een kopspijker indrijf vanaf 50 meter afstand en ik schiet, neem mijn geweer en schiet en ik mis het op 10 of 12 centimeter, wat is er dan gebeurd? Mijn geweer moet worden bijgesteld. Er is iets verkeerd. En als ik geloof in God mis, als ik het mis om een christen te zijn. God plaatst u hier om een christen te zijn. En als je maar naar één kant afbuigt, kom dan terug en wordt bijgesteld. Er is slechts één ding dat u kan bijstellen, dat is de schrift. De Heilige Geest in de schrift stelt u bij. Brengt u weer regelrecht terug naar het doel. Nu, we gaan zijn woord bestuderen. Stefanus zei in Handelingen 7, en ook in, laten we dat lezen, we spreken nu over een tabernakel van God. Nu, Stefanus zei, betreffende een levende tabernakel van de levende God, Stefanus zei in Handelingen het 7e hoofdstuk, en ik geloof dat het in Handelingen 7 is, om weer te beginnen bij het 44e vers, de tabernakel der getuigenis was onder onze vaderen in de woestijn. Gelijk geordineerd had hij die tot Mozes zeide dat hij deze maken zou naar de afbeelding die hij had gezien. Welke ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten. Die God verdreven heeft van het aangezicht van onze vaderen tot de dagen van David toe. Die voor God genade gevonden heeft en begeerd heeft te vinden een woonstede voor de God Jacobs. Maar Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt. De hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijn voeten. Hoedanig huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere? Of welke is de plaats mijner rust. Nu, natuurlijk is er in de tabernakel een plaats waar wij kunnen rusten, verfrist worden, enzovoort, zoals uitrusten tijdens de slaap, enzovoort, nu in Hebreeën 10. Het 5e vers brengt Paulus het naar voren. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer, dat is Christus, slachtoffer en offerande, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Wat is de tabernakel nu? Een lichaam. God getabernakeld in een lichaam. God wilde, eenmaal daarboven, toen hij op de berg neerdaalde, moest zelfs een stier of een koe die de berg aanraakte worden gedood. God is heilig. Gisteravond spraken wij over deze engelen die hun aangezicht bedekten. Heilige serafs. Met heilige aangezichten. Die zelfs niet weten wat zonde betekent. En zij moeten hun aangezicht bedekken in de tegenwoordigheid van God. Hun voeten bedekken met nederigheid. Nu. Een heilige God zou geen zonde door de vingers kunnen zien. Dus niets kon de berg aanraken waar God was. Daarna werd God vlees gemaakt en woonde onder ons in de vorm van Jezus Christus, zijn Zoon, zijn schepping. Toen gaf die Zoon zijn leven en de bloedcel van God werd gebroken, zodat het leven uit het bloed tot ons zou kunnen komen. Door dat bloed zijn wij gereinigd en ons bloed, ons leven, hetgeen gekomen is door samenleving, uit seksueel verlangen, hetgeen ons leven in de wereld bracht, wordt gereinigd door het bloed van Jezus Christus. Het verandert onze natuur, het reinigt ons door de Heilige Geest op ons te zenden. Dan verkrijgen wij de goddelijke natuur van God. Dan worden wij een woonplaats voor God. Jezus zei, in die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben, en de Vader in mij, ik in u en gij in mij. Weten op welke manier God in zijn gemeente is. De gemeente wordt nu verondersteld om de plaats van Christus in te nemen. Door zijn bediening voor te zetten. Hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Nog een korte tijd in de wereld ziet mij niet meer, maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, zelfs in u, tot aan het einde der wereld. Daar staat het. Hoe zijn werk moet worden voortgezet. Nu, God. De Bijbel zei hier dat Stefanus sprak over Salomo die een tempel bouwde. En de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt. Want de hemel is mijn troon en de aarde een voetbank mijn voeten. Of wat is de plaats mijn rust? Want een lichaam hebt gij mij bereid. Amen. Dat is het, een lichaam hebt gij mij bereid. God woont in de gestalte van een mens. Reflecteert zichzelf in dat wezen. Volmaakte aanbidding. God in ons, die zijn tabernakel zijn. God die zichzelf manifesteert. Oh, we zouden hierbij kunnen stilstaan totdat je bijna was bezweken van de hitte. Bemerk dat God altijd, te alle tijden, zichzelf in mensen heeft weerspiegeld. Dat was God in Mozes. Kijk naar hem, de geboren leider, Christus. Ten tijde dat hij werd geboren, was er een vervolging onder de kinderen. Men probeerde hem te vinden, het was hetzelfde met Christus. En hij ontkwam in die tijd, Christus ook. Hij was een wetgever, Christus ook. Mozes ging de berg op gedurende 40 dagen, ontving de wet en kwam naar beneden. Christus ging de woestijn in gedurende 40 dagen en kwam terug en zei, u hebt de oude horen zeggen, gij zult geen overspel plegen, maar ik zeg u, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd. In al deze verschillende dingen reflecteerde God zichzelf. Kijk naar Jozef, geboren als een geestelijke jongen te midden van een stel broeders. Ze waren allemaal goede mannen, ze waren allemaal patriarchen, maar toen Jozef kwam, was hij anders. Hij kon visioenen zien, dromen uitleggen, en hij werd daarom door zijn broers gehaat. Speciaal vanwege het werk dat God voor hem op aarde had te doen, haatten zijn broeders hem. Zie, en het verwees allemaal naar het kruis. En kijk, hij werd door zijn broeders voor bijna 30 zilverstukken verkocht, door zijn broeders in een kuil gegooid om dood te gaan, werd uit de kuil gehaald en ging en zat aan de rechterhand van Farao. En niemand kwam tot Farao, die in die tijd de wereld controleerde. Niemand kon tot Farao komen dan door Jozef. Niemand kon tot God komen dan door Christus. En als Jozef het paleis verliet, werd er voordat hij wegging op een trompet geblazen. En herauten gingen voor hem uit en riepen, buig uw knieën, Jozef komt eraan. Ongeacht waar u was, wat u aan het doen was, of hoe belangrijk uw werkzaamheid was, je moest op je knieën neervallen totdat Jozef was gearriveerd. En wanneer een deze dagen de bazuin schalt, zal iedere knie zich buigen en iedere tong zal belijden. Als Christus, onze Jozef, de heerlijkheid zal verlaten en komen, zal uw werk niet meer zo belangrijk zijn. Iedere knie zal zich buigen en belijden dat hij de Zoon van God is. Dat is waar. O, wat kunnen we hem zien in David. Hoe David, een verworpen koning, door zijn broeders van zijn troon gestoten, zijn eigen zoon op de Olijfberg zat. Toen hij naar de top van de Olijfberg ging en omkeek naar Jeruzalem en weende. Want daar had zijn eigen volk. Dat hij had gediend en onderwezen over God, zijn eigen volk had hem afgezet en dingen naar hem gegooid, hem bespuugd en lol over hem gemaakt, toen hij de heuvel begon op te klimmen en hij verworpen was. O, hoe volmaakt het beeld van de Zoon van God 800 jaar later. Een verworpen koning te midden van zijn eigen volk, die op de berg zat en weende over Jeruzalem. Als een verworpen koning. Wat was het? God, die zichzelf weerspiegelde in deze profeten, die Christus weerspiegelde. Toen kwam er één die de volmaaktheid van God was. Het was God onder ons. En sedert die tijd heeft hij zichzelf aan deze zijde van Golgotha gereflecteerd in zijn gemeente. Dus u ziet dat wij allemaal proberen te komen tot deze woonplaats, de tabernakel van de levende God. Nu, er zijn enige mensen, zoals we hier opmerken. Hij zei, ten eerste hebben wij geloof, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, goedheid, godzaligheid en broederlijke liefde. In orde, broederlijke liefde. En dan wordt liefde juist alle toegevoegd. Laat me dit helemaal opnieuw lezen, zodat u er zeker van bent dat u het bevat. Nu, we zullen beginnen met het vijfde vers. En gij hiertoe ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen hetgeen liefde is. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Nu, Petrus omschrijft hier voor ons hoe wij zover kunnen komen. Nu, ik wil dit zeggen, dat er sommige mensen zijn die een deel hebben van deze deugd, kennis, wijsheid, leidzaamheid enzovoort, die zelfs niet belijden een christen te zijn. Wij zijn met de onderwijzing bezig en dat is waar. Er zijn sommige mensen die hiervan een deel hebben, die zelfs niet beweren een christen te zijn. Maar dat zal niet genoeg zijn. Het is net als een zwarte vogel die probeert pauwenveren in zijn vleugels te steken om van zichzelf een pauw te maken. Hij maakt zichzelf alleen belachelijk. Hij zou beter maar een zwarte vogel kunnen blijven zien. Wanneer hij deze dingen probeert in de praktijk te brengen zonder een christen te zijn, plaatst hij zichzelf er helemaal buiten. Het is net als een ahornboom die probeert appels voor te brengen. Het kan niet. Hij kan het niet. Hoewel hij een boom is, kan hij echter geen appels voortbrengen. Het is net als een muildier dat wol probeert te fabriceren. Een schaap probeert te zijn terwijl hij een muildier is. Zie, hij kan geen wol voortbrengen. Geen maken, hij kan, dat gaat niet. Wol is een gave voor een schaap, niet voor een muildier. Hij mag proberen te handelen als een schaap, maar hij blijft een muildier. U mag zeggen, ik kan eten als een schaap, ik kan handelen als een schaap, maar ongeacht wat u kunt doen, u moet een schaap zijn om wol te dragen. En laat me hier een ogenblik stoppen. Het schaap vervaardigt geen wol, maakt geen wol. Hij heeft wol omdat hij een schaap is. Een heleboel mensen proberen te zeggen, wel, ik zal proberen goed te worden, ik zal proberen om dit te doen. Produceer niks. Nu, dat kunt u niet. Een schaap wordt niet gevraagd of verondersteld wol te fabriceren. Het draagt wol. Hij doet dat omdat hij een schaap is. En wanneer u een christen bent, draagt u vanzelf de vrucht van de geest. U fabriceert het niet, u probeert het niet op te werken, u maakt uzelf niet iets wat u niet bent. U wordt slechts wat u wordt verondersteld te zijn. En dan komt de rest vanzelf. Hebt u wel eens mensen horen zeggen, wel, ik vertel je, ik ben bij een kerk toegetreden, ik moet nodig met dit liegen ophouden. U probeert daar opnieuw iets te fabriceren. U kunt het niet. Dus u hoeft het niet te proberen, net zo min als een muildier ervoor kan zorgen dat hij wol draagt. Hij kan het niet. Of zoals een aaseter die probeert te eten met de duif. Een gier die probeert een duif te zijn. Kunt u zich daar een buizerd voorstellen die zegt, weet je, ik ben een duif. Steekt er een paar veren in en zegt, nu kijk, ik zie eruit als, zie. Het lijkt helemaal nergens op. Dat is een man die belijdt iets te zijn, terwijl hij het niet is. Zie? Ziet u? U kunt dat niet doen. U kunt niet zeggen, nu kijk, ik word verondersteld deugd te hebben, daarom zal ik deugd hebben. Ik word verondersteld godvruchtig te leven, daarom zal ik het doen. Wel, u probeert slechts veren in te steken, hoewel ze binnen uw bereik zijn, maar u kunt de veren niet in de verkeerde vogel steken. Dat werkt helemaal niet. En het toont alleen aan wat een huichelaar die vogel is. Zie? Kunt u zich een oude buizerd voorstellen die probeert er een paar duivenveren op na te houden? Die zegt, kijk hier, ik ben een duif. Zie? Wel, we weten allemaal dat hij een buizerd is, dat is alles. We kunnen onderscheiden dat hij een buizerd is. Wel, nu op die manier probeert men christendom te fabriceren. U kunt het niet doen. Het eerste wat u moet doen is wederom geboren worden. U moet worden veranderd. Zie? En wanneer u bent veranderd, wordt u een nieuwe schepping. Nu begint u in orde te komen. Nu hoeft u zich geen zorgen te maken over de veren. De rest komt vanzelf als u wederom geboren bent. Jazeker. Zoals ik al zo vaak heb gezegd. Je neemt een varken, schropt hem, trekt hem een smoking aan en laat hem buiten los. Hij zal regelrecht naar de modderpoel toe gaan en zich erin wentelen. Want ziet u, het zal geen enkel nut hebben. Hij is een varken. Dat is zijn natuur. Wentelen in modder is zijn natuur. U moet zijn natuur veranderen. En de rest zal vanzelf komen. Nu, let op. U moet wederom geboren worden, dat betekent veranderd. Er moet een verandering plaatsvinden. U zegt wel, broeder Branham, ik ken deze vrouw. Wel, ze heeft nog nooit iets verkeerd gedaan. Ze is een goede vrouw. Of deze zo en zo man is een goede man. Hij doet nooit iets, hij doet niemand kwaad. Dat betekent niets. Hij mag een goede buurman zijn, maar hij is geen christen, tenzij hij wederom geboren is. Jezus zei, tenzij iemand wederom geboren is, Johannes 3, kan hij het koninkrijk zelfs niet zien. Nu, dat zien betekent begrijpen. U kijkt naar iets en zegt, ik kan het zien. Ik kan het niet zien, maar u bedoelt het niet begrijpt. Iemand kan niet begrijpen waarom mensen juichen. Iemand kan niet begrijpen hoe de taal van een menselijk wezen zou kunnen veranderen en hij in tongen kan spreken. Een natuurlijke mens kan het niet zien. Hoe de glorie van God over de ogen van een mens kan komen, zodat hij een visioen kan zien en iemand over zekere dingen kan vertellen en wat hij moet doen. Hun dingen vertellen die op het punt staan te gebeuren, dingen die zullen gebeuren zoals de Heer die gisteravond voor ons deed. Zie? De natuurlijke gezindheid probeert uit te vinden, wel, wat deed hij? Of welk bedrog gebruikte hij? Welke truc past hij toe? Ze zien dat iemand in tongen spreekt en iemand geeft de uitleg. en vertelt aan een zeker lid van het lichaam precies wat ze hebben gedaan en wat ze niet zouden moeten doen, zie? Zij denken dat het doorgestoken kaart is. Ze hebben iets met elkaar afgesproken. Ze kunnen het niet begrijpen totdat die man is wedergeboren. En als hij dan is wedergeboren, dan is hij in staat om gemeenschap te hebben, omdat hij een nieuwe schepping is. Dat oude, achterdochtige, twijfelende karakter dat hij had, is dood. Hij is nu een nieuwe schepping. Je ziet dus dat hij nu niets hoeft toe te voegen, omdat het automatisch zal worden toegevoegd. Merk op, u moet wederom geboren worden. En wanneer u wederom geboren bent, u kunt niet wederom geboren worden zonder dat u geloof hebt. Dat is waar. Dus u ziet hier op mijn kaart dat ik als het fundament heb gemaakt. Geloof is het fundament van alles. Want zonder geloof is het niet mogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is van hen die hem ernstig zoeken. Dat moet hij zijn. En wanneer u sceptisch staat tegenover de Bijbel, wanneer u sceptisch over het bent dat het woord juist is, kunt u zich maar beter op de achtergrond houden, totdat u het gelooft. Wat is zonde? Ongeloof. Er zijn slechts twee elementen die het menselijk wezen controleren. Dat is twijfel of geloof, de een of de ander. U wordt door één beheerst die uw leven domineert. Het hangt er helemaal van af hoeveel geloof u hebt, hoe hoog u kunt komen. Maar er moet om te beginnen geloof zijn. Laat mij een poosje bij dat fundament blijven. Nu, geloof is datgene wat u moet geloven. Geloof is wat? Geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. U hebt het reeds wanneer u geloof hebt, want het wordt geopenbaard door geloof. Geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt. Hebreeën 11. Het bewijs, welk soort bewijs? Een heilig bewijs. Daarom, als u zegt, broeder Branham, ik geloof dat God een geneesheer is. Wel, als u dat gelooft en hem dan aanneemt als uw geneesheer en niet liegt, maar echt gelooft dat u door zijn striemen bent genezen, dan is er niets wat u ervan af kan brengen. Het is een afgedane zaak. U zou een hoop mogen hebben. U neigt naar dit en helt over naar dat. Maar als u geloof hebt, weet u het. Omdat het bewijs is dat u het reeds hebt. Hoeveel hebben Oral Roberts vanmorgen gehoord toen hij vanmorgen predikte? Oral Roberts. Ik hoorde hem zoiets zeggen als dat er een geloof van bevrijding was. Hij zou het gebed bidden van geloof voor bevrijding. Hij zei, maakt u contact door de radio aan te raken? Maakt u contact door iets aan te raken, zodat... De man deed dat, zodat het de mensen iets zou geven waar ze hun handen op konden leggen. Iets om te kunnen zeggen, ik heb het nu. Want hij zei mij dat ik mijn radio moest aanraken. Ik heb het. Zie? Nu, dat is in orde. Maar echt, oorspronkelijk geloof hoeft niets van dat spul aan te raken. Nu, ik veroordeel broeder Oral niet, helemaal niet. Hij doet een groot werk en is een godvruchtig man. En ik denk heel wat van Oral Roberts. Het is erg dat we er niet meer van hebben. Maar wat ik probeer te zeggen is, geloof heeft niets nodig. Zie? Geloof gelooft Gods woord. Want geloof komt door aanraken? Nee. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dat verankert het. Daar is het. Zie, en zoals ik zei, het is geen geloof op afstand. Geloof is er op dit moment. Geloof is hier. Bijvoorbeeld als er iemand is, zoals die kleine baby onlangs. Die moeder, tot wie zuster Kit en anderen hadden gesproken, van die kleine baby waar de darmen aan de buitenkant waren, zonder opening bij het rectum, om het voedsel erdoor te laten. Nu, deze dame hoorde zuster Kit en andere getuigen en zij geloofde dat als zij in contact kon komen en ik voor die baby zou bidden. Nu, zie, God geeft ons mensen, zie, sommigen van ons hebben zulke echte ervaringen met God, dat God wordt, zoals ik hier naar binnen ga om met broeder Neville te praten of iemand waarmee je bekend bent. En soms vragen we deze mensen om voor ons te bidden. Wij worden verondersteld dat te doen. En als wij dan geloof hebben dat die man, vrouw of wie dan ook voor ons bidt, tot God spreekt, dan heeft ons geloof een houvast. Het is beklonken. Het is een afgedane zaak. Hier, de Romein ging op weg om Jezus te ontmoeten en hij zei, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Ik ben het niet waard. En ik wil daar geen aanspraak op maken. Maar, zei, mijn zoon is erg ziek en als u slechts het woord spreekt, zie, zal mijn zoon leven. Wat was het? Afstand maakte niets uit. Zie, want God is alomtegenwoordig. God is almachtig. En als God overal is, is daar zijn almacht. En als God alomtegenwoordig is, maakt dat dat God overal is. Overal, zie. God is even groot op ditzelfde ogenblik in Duitsland, in Zwitserland en in Afrika, als dat hij het hier is. Daar bent u er. Nu, hij zei dus, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek slechts het woord. Wat was het? Het was het geloof van die Romein. Hij geloofde het. En Jezus zei, ga heen, uw zoon leeft. En hij ging op weg, 2 dagreizen. En de dag voordat hij thuis zou komen, ontmoette hij enige van zijn dienaren, die hem tegemoet kwamen. En ze zeiden, uw zoon leeft. En de Romein was zo ontroerd, dat hij zei, op welke dag, tijd van de dag begon hij beter te worden? Welk deel van de dag? Hij zei, ongeveer om 11 uur begon hij op te knappen. En de Romein wist dat het precies op die tijd was geweest dat Jezus had gezegd, uw zoon leeft. En hij had het geloofd. Amen. Almachtig. Alomtegenwoordig. Alwetend. Oneindig. Dat is God. Als zij dus opbellen en zeggen, bid, maak dat contact. En uw geloof brengt God naar voren. En het is iets dat het gebed en God samen op het toneel brengt. Gebed, geloof, verandert van hier naar hier. Hij brengt het bij elkaar. Spreek het woord. Al wat ik wil dat u doet, is zeg het woord. En alles zal in orde zijn. Hij hoefde daar niet te zijn, slechts het woord te spreken. Waarom? God is alomtegenwoordig. Hij heeft alle macht. Hij is net zo krachtig beneden op aarde als boven de aarde of aan de ene of de andere kant. Hij is God en het enige wat u moet doen is het woord spreken, zei hij. Nu, geloof doet de rest. Zie, geloof doet de rest. U moet dus geloof hebben als een fundament. Het hele christendom, alles wat u bent, alles wat u ooit zult zijn, is gebaseerd op geloof in het woord. Dat is de reden dat ik het woord geloof. Ik kan mijn geloof in niets anders stellen. Als ik het in de kerk zou stellen, in welke kerk zou ik het moeten stellen? Katholiek, Luthers, Methodist, Baptist, Pinksteren? In welke zou ik het moeten stellen? Ik weet het niet. Ze zijn alle tegenstrijdig en dergelijke. Totaal verstrikt enzovoort. Maar wanneer ik mijn geloof in zijn woord stel, is het verankerd. Niemand legt het uit. Hier is het. Zo spreekt de Heer. Dan geloof ik dat. Daar is een basis. Een kleine dokter Semmeder, een fijne kleine dokter, hier in de stad. Dokter Semmeder, een vriend van mij, wij trokken als jongens samen op, u kent Sam allemaal. En hij zei tegen mij, hij zei, Bill, nadat het visioen gekomen was, ik vertelde hem waar hij zijn kliniek zou bouwen, hoe het eruit zou zien. Nu ga naar binnen en vraag hem eens of dat niet waar is. 2 of 3 jaar voordat het gebeurde, vertelde ik hem waar het zou zijn. Ik zei, je zult dat stadsdeel bijna helemaal in gebruik nemen. En er ontbreekt nog maar 1 ding tussen hem en dat is dat herstellingsoord. Dokter Adair kreeg de rest en de apotheek, dat is alles. Dokter Adair vervulde dit visioen precies, terwijl hij van die plek had gezegd, de eerste 25 jaar kan er geen sprake van zijn, zeggen de instanties. Ik zei, dokter, de Heer geeft het aan jou vanwege je nederigheid. Hij zei, ik ben niet goed. Ik zei, je bent een schildpad. Je hebt een schild gekregen aan de buitenkant, een korst waarmee je naar je vrienden wendt, maar van binnen ben je een echte kerel. Kom van achter dat schild vandaan. Ik zei, God geeft het aan je. Hij zei, ik heb nooit aan je getwijfeld, Bill, maar dat moet ik betwijfelen. Ik zei, ga naar je kantoor. Dus hij ging weg. De volgende morgen belde hij me op. Ik heb het, gewoon de bibbers. Ik zei, wat is er aan de hand? Het was ongeveer juli. Ik zei, wat is er aan de hand, dok? Hij zei, ik heb de plek al gekocht, Billy. Gisteravond hadden ze een vergadering in Boston en ik heb de plek vanmorgen al gekocht. Ik zei het je toch? Ik was daar laatst en sprak met hem nadat het geweer in mijn gezicht was geëxplodeerd. Ik zei, ik denk dat ik dat al aan 1000 mensen heb verteld die hier komen zo ongeveer. Wat is het? Nu als God iets spreekt, moet het gebeuren. Gisteravond kwamen een paar vrienden langs. Ze hadden over dat visioen gehoord. Dat vertelde over die kariboe die horens had van 105 centimeter, 42 inch, en de zilvertip Christiebeer. Ik weet niet hoeveel mensen al naar ons huis zijn gekomen die dat wilden zien. Ik zei, hier is de rolmaat, leg het maar over de horens. Je hoorde het vertellen voordat het gebeurde, zie? Waarom? Als God het zegt, moet het gebeuren. Dat is de oorzaak, het is gebaseerd. Nu, hier is het verlossingsplan, en als dan zijn visioen volmaakt nauwkeurig plaatsvinden op de wijze waarop ze worden verteld, en deze gemeente hier weet dat het waar is, wat dan met zijn woord? Dat is zekerder dan de visioenen. Als het visioen niet overeenkomt met het woord, dan is het visioen verkeerd. Maar het woord komt eerst omdat het woord God is. Zie? Hij is dus alomtegenwoordig. Hij sprak dat hier en liet het in Canada plaatsvinden. Amen. Zie? Hij is alomtegenwoordig. In orde. U moet eerst wederom geboren worden. En dan, wanneer u wederom geboren bent, hebt u geloof. U gelooft het woord. Totdat u wederom geboren bent, zult u er tegen redeneren. Als u alleen maar naar het religieuze overhelt en u hebt een beetje menselijke kennis, dat u goed behoort te zijn, zult u nooit in staat zijn overeen te stemmen met het woord van God. U zult het nooit doen. U moet wederom geboren worden. En de wedergeboorte brengt geloof voort. In orde. Nadat u dan geloof hebt gekregen, precies hier, geloof, G-E-L-O-O-F, bent u pas in de positie gekomen om te groeien. Nu, veel mensen gaan naar het altaar, bidden en zeggen, Heer, vergeef mij, en een geweldige ervaring van heiligmaking komt over hen en zo. Ze hebben een geweldige tijd, staan juichend bij het altaar op. U gaat weg en zegt, prijs God, ik heb het. Nee, u bent tot een plaats gekomen waar u kunt groeien. U hebt nog niets gedaan. Ziet u, het enige wat u gedaan hebt, is een fundament leggen. Nu, u gaat een huis bouwen en u stort het fundament en zegt, zo, ik ben klaar. Zie, u hebt het fundament gelegd om uw huis op te bouwen. Nu moet u het huis bouwen. Nu zijn we tot het punt gekomen waar we deze morgen over willen spreken, in orde. Een huis, ten eerste dit fundament. Wat is het fundament van het christendom? Geloof in het woord van God. Dat is uw fundament. Daarna begint u te groeien, dan begint u. U begint aan dit fundament toe te voegen. Nu, om een huis te bouwen plaats je eerst stijgers en dergelijke. Broeder Wood en enige van deze timmerlui en aannemers hier zouden ons kunnen vertellen hoe je je huis moet bouwen, zie. Maar ik ga u vertellen hoe u uw geestelijk huis moet bouwen, waar God in kan wonen. Hij wil in u wonen, hij wil u maken zoals hij zelf is. Hij wil u zijn wezen laten weerkaatsen. Zijn wezen liever laten weer kaatsen. U weet hoe zij vroeger, toen zij goud bewerkte, dat zij voor het naar de smelter ging om te worden verhit, zij het goud uitklopte, de modder eruit sloegen, het ijzer en koper en de rommel eruit sloegen, en ermee bleven doorgaan, het omkerend en slaan. De Indianen doen dat nu, goud beslaan. En ze slaan erop. Weet u hoe ze konden zeggen dat het ijzer eruit was en al het vuil en de rommel en al het droesem eruit was? Wanneer degene die aan het slaan was, zijn eigen beeltenis erin kon zien, zoals in een spiegel. Het was dan schoon. En helder genoeg om degene die sloeg te reflecteren. Dat is de wijze waarop God het doet. Hij neemt het goud dat hij in de aarde heeft gevonden en slaat erop. Door de Heilige Geest keert het steeds weer om en slaat erop totdat hij zijn beeldenis kan zien. En dat is wat wij worden verondersteld te doen, de Zoon van God te reflecteren. En nu worden wij verondersteld zijn werk te doen. Hij zei, hij die in mij gelooft, Johannes 14, 12, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. U begint de werken van Christus te weerkaatsen. Maar zoveel van ons proberen de werken van Christus te doen voordat de weerkaatsing van Christus in ons is. Nu, daar is de moeilijkheid. Wij zien deze dingen gebeuren, u weet het, ik weet het. Wij zien deze misstappen langs de weg. We vinden dus groothopen van predikers, van christenen, torenhoog langs de weg. Het komt omdat zij niet op de juiste wijze zijn binnengegaan. Daarom ben ik deze morgen hier, om te proberen deze kleine kerk en mijzelf te onderwijzen hoe wij de woonplaats van de levende God kunnen worden. Hoeveel zouden dat willen zijn? De woonplaats van de levende God. Nu, hier is wat wij doen. Wat is het eerste? Heb geloof en word wederom geboren. Dat is het leggen van het fundament. Daarna, nadat wij het fundament hebben gelegd, ten tweede, voegen wij toe aan uw fundament. Voeg bij uw geloof, zei Petrus hier. Voeg toe aan uw geloof. Eerst hebt u geloof, daarna voegt u deugd toe aan uw geloof. Dit is de volgende rubriek. Eerst stort u het fundament, daarna voegt u aan uw geloof deugd toe. Nu precies daar storten velen van ons in elkaar, beslist. Ja, voegt deugd toe aan uw geloof. Dat betekent niet een maagdelijk leven leiden, weet u, zoals een vrouw of man enzovoort. Dat heeft er niets mee te maken. De Bijbel zei, we lazen het in het evangelie van Lucas, waar werd gezegd, kracht ging van hem uit. Is dat waar? Als wij moeten worden zoals hij, moeten we kracht hebben. Het Engelse woord virtue betekent deugd, kracht. We moeten het hebben om te zijn zoals hij. Het eerste lied waar ik ooit van gehouden heb, van de geestelijke liederen, een van de fijnste, was te zijn als Jezus. Wel, als ik zal worden zoals Jezus, moet ik kracht hebben en een doorgang, zodat het vanuit mij naar de mensen kan gaan, want kracht ging van hem uit naar de mensen. Kracht, deugd. En voordat u het kunt laten uitgaan, moet u het eerst hebben. Als u het niet hebt, zal het er niet uitkomen. Er is niets dat eruit kan komen. Want als iemand zou proberen kracht uit ons te putten, de check zou terugkomen, onvoldoende saldo. Nee, niets om uit te putten. Een lege check. Iemand zou naar u kijken als een christen, en morgen ziet hij u tekeer gaan als een zondaar. Daar kan niet veel kracht uit worden geput. Zie? Dat is waar. In ons moet kracht zijn. En totdat wij kracht krijgen, en als wij dan echte kracht krijgen, dan kunnen wij het aan ons geloof toevoegen. Dat is de volgende muur van het fundament. Nu, eerst moet u geloof hebben. Geloof alleen zal niet genoeg zijn. U moet, Peter zei, voeg daarna kracht toe aan uw geloof. U moet kracht hebben om het aan uw geloof te kunnen toevoegen. Wel nu, misschien hebt u het niet, omdat veel kerken van vandaag onderwijzen dat u het niet hoeft te hebben, of dat de dagen daarvan voorbij zijn. U hoeft het niet te hebben. Het enige wat u moet doen is bij een kerk behoren. Ja, die dagen zijn voorbij. Kracht. Iedereen weet wat het woord kracht betekent. En wij moeten het hebben. Als kracht van hem uitging om de vrouw te genezen die ziek was, verwacht hij dezelfde kracht in zijn gemeente. Want hij was ons voorbeeld. En als hij kracht had om aan de mensen te geven, verwacht hij van ons dat wij kracht hebben om aan de mensen te geven. En wat is deugd? Deugd is sterkte. Kracht. Sommigen van hen geloven zelfs niet in de kracht van God. Ze zeggen dat is voorbij. Het enige wat u hoeft te doen is uw naam in het boek zetten. Laat u besprenkelen of begieten of dopen of wat meer. En dat is alles wat u hoeft te doen. Maar Peter zei hier, voeg kracht toe. Nu, Peter spreekt hier over het bouwen van het huis van God. Zie, de tempel van God. Om het te brengen tot een plaats, en nadat u kracht hebt, moet u, nadat u geloof hebt, moet u ook kracht hebben. Dat is waar, heb kracht voor de hele wereld. Ongeveer 20 jaar geleden, geloof ik, predikte ik een prediking over voorganger meneer Lely. Lely, de herder. Betrok het van de tekst uit het woord waar Jezus zei, aanmerkte leliën. Hoewel zij niet werken of spinnen, was Salomo, zeg ik u, in al zijn schoonheid niet gekleed als een van hen. Kijk naar de lelie. Ze komt diep uit de modder vandaan. En elk moment van de dag moet zij trekken uit de aarde. Zie, en wat doet zij met deze kracht die zij trekt? Zij deelt het uit. Ze laat iets prachtigs zien aan de bewonderaar. Ze opent zichzelf vanwege de honing om de bij te laten komen, om haar deel te halen. Ze klaagt niet, ze krijgt het slechts om het uit te delen. Wat als de bij daarin kwam? Onvoldoende saldo, geen honing. Die kleine bij zou op haar hoofd krabben en zeggen, wat voor lelie is dat? Als een man langskomt die probeert redding te vinden en naar de kerk gaat waar men gelooft dat er daar van wonderen voorbij zijn, zoals Jack Coe eens zei, toen hij een restaurant binnenging en een hele grote menukaart kreeg en begon het door te lezen, T-bone steaks en dergelijke, hij zei, ik zal een T-bone nemen. wel, dat was voor een dag geleden. We hebben het niet. Ja, je kunt net zo goed een menukaart neerleggen en weggaan. Dat is waar. Want ze hebben toch niets om te eten. Je kunt dus beter maar naar een restaurant gaan waar ze wel iets te eten hebben. En een geestelijk mens heeft om te groeien iets eetbaars nodig. Dat is het woord van God. Ik geloof er ieder woord van. God heeft de tafel gedekt waar Gods heiligen worden gevoed. En nodig zijn gekozen volk. Komt en eet. Met zijn mannen voedt hij ons en voorziet in elke nood. Oh, het is heerlijk om met Jezus te dineren heel de tijd. Zo is het, ja. Hij heeft het, jazeker. De gemeente heeft het. De gemeente van de levende God is opgebouwd in deze volmaakte mens van de kennis van Christus. Nu, u moet kracht hebben. En ik zei toen, het eerste, weet u, dat iemand graag zou willen, is dat de geur ruiken. Hij is niet zelfzuchtig, hij geeft geur. Voordat hij geur kan uitdelen, moet hij het hebben. Voordat hij honing kan uitdelen, moet hij het hebben. Voordat hij schoonheid kan uitdelen, moet hij het hebben. Voordat u kracht kunt laten uitgaan, moet u het hebben. Voeg dus aan uw geloof deugd toe. Amen. Begrepen? We kunnen daar een lange tijd bij blijven staan, maar onze tijd zal opraken. Voeg kracht toe aan uw geloof. Nu, ten eerste is het geloof, daarna kracht, en ten derde voegt u kennis toe. Kennis, dat betekent niet wereldse kennis, want dat is dwaasheid voor God. Maar kennis om te oordelen. Wat oordelen? Goed van kwaad. Hoe beoordeelt u het dan als u christelijke kennis hebt gekregen bij uw kracht en geloof? Oordeelt u of het woord goed is of verkeerd? En als u al uw leerstellingen en al uw ongeloof kunt afleggen en alles waar u aanspraak op maakt, wat u hebt gedaan, dan hebt u kennis om te geloven dat God niet kan liegen. Laat ieders woord een leugen zijn, maar het mijne de waarheid. Zie, nu krijgt u kennis. Dat is de hoogste kennis. U hoeft niet 4 graden te hebben op een hogeschool of iets dergelijks om het te hebben. Omdat al deze deugden door God aan u worden gegeven om op het fundament van uw geloof te plaatsen, opdat u zou mogen komen tot de volle gestalte van een echte levende man van God. Jazeker. Voeg kennis toe, omdat kennis van zijn woord. U moet het op die wijze geloven. Bijvoorbeeld, u zou moeten geloven en aanvaarden dat vandaag de tijd van wonderen niet voorbij is. Kennis over wat God zegt, dat God in staat is dat te doen. Abraham geloofde dat. En toen hij 100 jaar oud was, twijfelde hij niet aan de belofte van God door ongeloof. Kijk hoe belachelijk dat woord eruit zag. Hier is een man van 100 jaar oud, die uitziet naar een baby die in zijn huis geboren moet worden uit een vrouw van 90 jaar oud. Zie? Bijna 50 jaar voorbij de tijd van kinderen krijgen. Hij had met haar geleefd sinds een jong meisje was, van tiener, en hier is hij, en zijn levensstroom was dood, en Sarah's schoot was dood, en alle hoop was vervlogen, hoop in zover, maar toch tegen hoop in, geloofde hij in hoop, omdat hij kennis had dat God toch in staat was alles te volvoeren wat hij beloofde. Nu, als u het op die manier hebt, voeg het dan aan uw geloof toe. Als u echte deugd hebt, voeg het toe aan uw geloof. Als u hier op straat kunt wandelen, leef als een christen, handel als een christen, wees een christen en voeg dat toe aan uw geloof. Als u kennis hebt, u zegt wel, ik weet nu niet of dit schriftgedeelte wel waar is, hier is Handelingen 2:38, ik weet niet wat ik ermee aan moet, Handelingen of Matthäus 28:19, in orde, voeg niets toe, want u hebt het nog niet, wat gaat u doen? Want u hebt nog niet genoeg kennis van God om te weten dat de Bijbel zichzelf niet tegenspreekt. Laat het gaan. Zeg er niets meer over. Laat het gaan, zie. Maar wanneer u kunt zien dat de schrift niet tegenstrijdig is, als u dat kunt zeggen, en door de openbaring van God kunt u zien dat het hele woord in geheimenissen is geschreven en alleen de kennis van God het kan openbaren, als u dat hebt en zegt ieder woord van God met een amen bekrachtigt, voeg dat dan toe aan uw geloof. Oh, u begint nu al aardig een goede man te worden, zie. U begint omhoog te komen. Waarmee? Met geloof, daarna kracht, daarna kennis. Ziet u hoe deze man opbouwt? Zie, dat er geen manier is om eraan te ontkomen. Dat is de manier om in volledige gestalte van Christus te komen. Jazeker. Om te oordelen, goed te oordelen. Om te oordelen of het goed of verkeerd is om Gods woord te geloven. Om te oordelen of het goed of verkeerd is een leerstelling te dienen. Of God te dienen. Om te oordelen of het goed of verkeerd is dat ik wedergeboren zou moeten worden. Of bij een kerk moet behoren. Als u dan begint, oordeel goed. Als de prediker zegt, de dagen van wonderen zijn voorbij. De Bijbel zegt, Jezus Christus is dezelfde gisteren en vandaag en voor immer. Nu, wie gaat u geloven? Als u zegt, ik zal God nemen. Nu, u zegt dat niet om te zeggen, wel, ik neem het aan omdat u mij overtuigd hebt. Maar iets in u, uw geloof drukt het uit. Daar bent u, uw geloof zegt, ik weet dat hij dezelfde is. Ik kan ervan getuigen dat hij dezelfde is. Er is niets dat ik bij mij vandaan kan krijgen. Ik weet dat hij werkelijk is. Voeg dat dan toe aan uw geloof. Leg het neer op het fundament. U begint nu omhoog te komen. Regelrecht omhoog naar het koninkrijk. Komt tot deze plaats in orde. Nu het volgende dat de prediker u zal vertellen en veel mensen zeggen is, deze dingen die u in de Bijbel leest waren voor een andere tijd. Ik zal u vertellen waarom. Omdat wij deze dingen vandaag niet nodig hebben. We hebben het niet nodig. Zie, we hoeven het niet en we hoeven deze dingen niet in de praktijk te brengen. Goddelijke genezing, we oefenen het spreken in tongen in deze kerk niet uit om onze gemeente op orde te houden. We doen dit niet. We komen daar nog aan toe. Ik heb hier een schriftgedeelte over opgeschreven. Of wij zouden het moeten doen of niet. Nu, men zegt, ik weet niet, wij zouden dat vandaag niet hoeven doen. Ik denk dat het enige wat wij zouden moeten doen is, wij zouden moeten leren duidelijk te spreken voor de samenkomst. We zouden naar de psychiater moeten gaan en ons verstand laten testen om te zien of wij bekwaam genoeg zijn om in staat te zijn onszelf te presenteren. Of ons IQ wel hoog genoeg is om het te doen enzovoort op die manier. Ik denk dat wij dan de grootste samenkomst hebben. We bouwen onze organisatie op. Wij bouwen geen organisatie op. Ik ben vanmorgen niet hier om een organisatie op te bouwen. Christus heeft mij nooit gezonden om een organisatie op te bouwen. Christus zond mij om individuen op te bouwen in de gestalte van Christus, Jezus Christus, zodat zij de krachtcentrale mogen worden. En de verblijfplaats van de geest door zijn woord. Door zijn woord. Zie? Om de individu op te bouwen tot die plaats. Geen organisatie bouwen om tot een grote denominatie te komen, maar om individuen op te bouwen tot zonen en dochters van God. Dat is de gedachte. Voeg deugd toe aan uw geloof. Voeg aan uw deugd kennis toe. Wel, u komt nu tot een plaats. Wanneer ze beginnen te zeggen, wel, dat hoeven wij vandaag niet te accepteren. U moet het wel. Het moet. De schrift kan niet liegen. En mag niet eigenmachtig uitgelegd worden, zegt de Bijbel. U gelooft het precies zoals het daar is geschreven. U moet deze dingen hebben. En de enige manier waarop u ooit in staat zult zijn dit te hebben, is door van de hemel geboren kennis. En van de hemel geboren kennis zal het woord betuigen. Zie, u moet het geloven, niet schijnbaar geloven. Geen van deze zijn schijngeloof. Zie, als u probeert te zeggen, ik heb het, wees dan geen merel die pauwenverel insteekt, want ze zullen er meteen uitvallen. Zij zijn daar niet op natuurlijke wijze in gegroeid. Ze zijn er slechts ingestoken. Ik denk aan wat David daar zei in Psalm 1. Hij zei, hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen. Weet je, er is een verschil tussen geplant te zijn en te zijn uitgezet als een stek. Zoals de oude eik die geplant is, hij spreidt zijn wortels uit onder de grond en krijgt er goed houvast. Je weet niet wat er gebeurt met die kleine oude stek die er in de grond gestoken is. Hij heeft geen wortels, heeft geen fundament, zie. Dat is net zoals sommige mensen die van een seminarium of zoiets afkomen. Ze hebben niet die, wel, dokter zo bevestigde mij in de bediening. Het maakt mij totaal niet uit wie dat was, wat het was. Christus liet u erin geboren worden door uw geloof. U bent verwekt en erin geboren. Als u er dan in geboren bent, zijn dit de dingen die hij daarna van u verwacht, dat u die toevoegt. Blijf ze toevoegen, nu komen we waar wij moeten zijn. Nu, er is nog iets over deze kennis waar wij over willen spreken. Goddelijke kennis. Zie? Heeft de Bijbel in deze dag zijn betekenis verloren? Zie, heel veel mensen vertellen u dat de Bijbel dat niet precies zo bedoelt. Als God over mij waakt en mij in mijn zonde corrigeert, en als ik een zoon van God ben, doet hij dat. Hij doet het bij u op die wijze. Zonen en dochters, als u iets verkeerd doet, corrigeert hij u. Als God u dan zo bijzonder vindt dat hij over u waakt en u corrigeert, hoeveel te meer heeft hij zijn woord bewaakt, want uw voorbeeld is hetgeen hij zelf is. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord is de openbaring van Jezus Christus. De Bijbel zei het zo. Christus wordt geopenbaard in zijn woord. En als hij over u heeft gewaakt, toen u deze wetten overtrad, hij veroordeelt u ervoor, hoeveel te meer heeft hij gewaakt over zijn wet die u veroordeelt. Amen. Kom nou, vertel me zulke onzin niet. Ik geloof in oorspronkelijke Heilige Geestkennis. Heilige Geestkennis zal het woord altijd bekrachtigen met een amen. Wanneer u deze dingen in de Bijbel tegenkomt die elkander lijken tegen te spreken, gaat u zitten en bestudeert het biddend op die manier. En het eerste wat gebeurt, weet u, is dat de Heilige Geest begint te bewegen. Na een poosje ziet u dat het bij elkaar past en dan begrijpt u het. Dat is kennis. Sommigen van hen zeggen, dat nu de Bijbel zei dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En de kerk zegt, in een zekere zin is hij dezelfde. Ja, ja, u hebt daar een bres geslagen, jazeker. Beslist, hij is dezelfde. Zeker, Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Er is totaal niets aan hem veranderd. Hij leeft in zijn gemeente en doet dezelfde dingen. Even een korte tijd, zoals ik juist citeerde, korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar gij zult mij zien, want hij zei, ik zal met u zijn, zelfs in u, tot het einde der wereld. Eveneens zei hij, de werken die ik doe, zult gij ook doen. Opnieuw zei hij, ik zal de wijnstok zijn, gij zult de ranken zijn. En de rank leeft slechts door het leven van de wijnstok. Wat er ooit in de wijnstok komt, komt er door de rank uit. Glorie, dan is Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij brengt het leven voort van de Heer Jezus Christus. Amen. Kennis, niet van de wereld, deze wereld, het redeneert. Iedere vorm van wereldse kennis redeneert. Zie, maar geloof heeft geen redenatie. Als God aan u een bepaald iets openbaart, dat bepaalde dingen zullen gebeuren, al kon iedere wetenschapper in de wereld zeggen dat het anders is, dat het niet kan gebeuren, u gelooft het hoe dan ook. Beslist, het redeneert niet. De Bijbel zegt dat wij redenatie terneerwerpen. U redeneert niet met geloof. Geloof heeft geen redenatie. Geloof weet waar het staat. Geloof handelt. Geloof houdt vol. Het kan niet bewegen. Niets kan het bewegen. Het kan me niet schelen wat ooit dit, dat of wat anders ook zegt. Het beweegt geen duimbreed. Het blijft daar precies staan. Wachten. Het maakt geen enkel verschil. Het blijft daar precies daar staan. God vertelde aan Noach dat deze dingen zouden gebeuren. Hij geloofde het. God vertelde aan Mozes dat deze dingen zouden gebeuren. Hij geloofde het. God vertelde aan de discipelen dat er zekere dingen zouden gebeuren. Ga met Pinksteren naar boven en wacht. Ze bleven precies daar. Ja, goed. Nu, kennis. Nu, geen wereldse kennis. Maar hemelse kennis. En het is hemelse kennis. En als God de bron is van alle kennis. En God is het woord. Als u dan hemelse kennis hebt gekregen. Gelooft u het woord. En u beredeneert alles door het woord. Tijdens die belastingzaak waar de gemeente in betrokken is geweest. Of waar ik in betrokken ben geweest. Zei iemand van de mensen tegen mij tijdens een klein verhoor. Zei. Ze konden niets verkeerds ontdekken. Dus begonnen zij. Ik zei, wel, als er niets verkeerd is, waarom gaan jullie dan niet van mijn rug af? Hij ging door met mij enige schriftplaatsen voor te houden. Hij zei, een heel grote kerel met een sigaret in zijn hand. Meneer Branham, ik ben een bijbelstudent. Ik zei, ik ben blij dat te horen. Hij zei, ik wil weten wat voor soort bijgeloof het is met deze zakdoeken die u opstuurt en waar u voor laat betalen. Dat soort bijgeloof van bidden voor de zakdoeken en ze opsturen, die gezalfde doeken zoals u noemt, doeken. Hij zei, laat er ze ervoor betalen. Ik zei, nee meneer, er zijn geen kosten aan verbonden. En hij zei, wel wat betreft dat bijgeloof. Ik zei, u noemt dat bijgeloof meneer? Een paar minuten geleden vertelde u mij dat u een bijbelstudent was. Hij zei, ben ik. Ik citeer mij Handelingen 19 vers 11. Kennis. Hij trapte midden in zijn eigen val. Proberen van onderwerp te veranderen. Ik zei, citeer mij dan Johannes 5 vers 14. Hij kon het niet. Ik zei, Jacobus 5 vers 14 dan. Hij kon het niet. Ik zei, weet u Johannes 3 vers 16? Kennis, knap, de wereld. Maar, kennis, knap, de wereld. Maar als, ik zei, meneer Branham, u bent aan het proberen deze zaak te winnen door een Bijbel. Wij proberen het te winnen door de wetten van het land. Ik zei, meneer, zijn de wetten van het land niet gebaseerd op de Bijbel? Dan is het rechtvaardig. Amen. Zeker, kennis. Geen wereldse. Geestelijke kennis. Van het woord weten wat God zei. Doen wat God zei, dat is goed. Als u dan dat dan hebt, en al deze dingen kunt geloven, dat hij dezelfde is en al deze dingen, dat wat het woord is, waar is, u ieder woord met een amen bevestigt, dan is het in orde. Voeg dat toe aan uw geloof. Dat is in orde. Ja, als iemand u probeert te vertellen dat de Bijbel zijn kracht heeft verloren, dat er niet zoiets is als de doop van de Heilige Geest, voeg dat niet toe. Het zal niet werken, het zal eraf vallen. Zoals klei op een rots plaatsen, het zal niet blijven staan, het zal eraf brokkelen. Dan vertellen mensen u, de Bijbel kan vandaag niet worden vertrouwd. Wees nu maar voorzichtig. Ga niet geloven wat, u hebt dat al zo vaak gehoord. Er is een gezegde, je kunt de Bijbel niet vertrouwen. Nou, als u dat in uw gedachten hebt, probeer dat niet toe te voegen, want het zal niet werken. Het hele gebouw zal precies daar in elkaar storten. Het moet door de Heilige Geest aan elkaar gemetseld worden. Ik bedoel, worden samengevoerd, het cement verbindt het, en dezelfde zaad die het verbindt. U weet dat een gevulkaniseerde binnenband langer meegaat dan een opgelapte band. Een beetje warmte zal die plek van de band kapot laten gaan. U weet dat als die band een beetje warm wordt, en u een beetje snel rijdt, het er weldra afsmelt, zeker. Dat is er vandaag met een heleboel mensen aan de hand. Ze proberen hun kennis op wereldse kennis te hechten met een beetje oude aardse lijm, en wanneer de moeite komen, wel, misschien was ik verkeerd, en dan gaat de lucht eruit en u loopt binnen een paar minuten leeg. Al uw juichen en op en neer springen heeft u helemaal geen goed gedaan. Mensen zien u weer regelrecht in dezelfde knoeiboel, dat is waar. Maar als u daar blijft met genoeg hitte van de Heilige Geest totdat het u en de band tot één heeft gemaakt, dat is het. U en de band worden één wanneer u daar blijft totdat u en elke belofte van God één worden. Voeg dat dan toe aan uw geloof. Als u het niet doet, voeg het dan helemaal niet toe. U zegt, het woord kan niet worden vertrouwd, probeer dat niet toe te voegen. Als u zegt, de beloften die hier staan over de doop van de Heilige Geest waren alleen bedoeld voor de 12 apostelen, zoals sommige kerken vandaag zeggen, probeer dat niet toe te voegen. Daar is het waar hun fundamenten geheel verbrokkeld zijn. Zoals Uzzia gisteravond, toen hij zag hoe het fundament van deze man die hij had vertrouwd, geheel verbrokkelde, geslagen met melaatsheid. Het was niet goed. Nu, slechts voor de 12 apostelen? Alleen voor de 12 apostelen. Ik was op een avond bij broeder Wright, ik denk dat ze ergens achteraan zitten, en daar was een prediker. Ik sprak daar, 4 of 5 predikers bij elkaar. Deze prediker stond op en zei, nu, ik wil u dierbare mensen iets vertellen. Oh, ik vind u echt fijne mensen. Ik had tegen niemand gezegd. Let op die ene die daar zit. Ik had tegen iemand gezegd. En Juni Jackson die daar zit, was juist klaar met spreken. En hij zei, sprak over de genade van God. Oh, hij zat te popelen om iets te gaan zeggen. En hij stond op en deed een poging. Hij zei, nu ik wil zeggen dat meneer Branham hier, dat vertel ik u, een antichrist is. En hij begon op die manier, in orde, en enige van de predikers begonnen. Ik zei, nu wacht even, zeg niets broeders. Het is alleen, hij is maar alleen en wij zijn met een hele groep. Ik zei, laat hem maar begaan. Hij heeft het op mij gemunt. Ik wilde zelf zo graag. Ik wist niet wat ik moest doen, zie. Hij zei, meneer Branham is een antichrist, en hij ging verder en zei van alles, u weet wel, hij zei, een doop met de Heilige Geest. De Bijbel zei dat er slechts 12 waren die de doop met de Heilige Geest kregen. Over goddelijke genezing gesproken, slechts de 12 apostelen hadden goddelijke genezing. Hij zei, we spreken ook waar de Bijbel spreekt en zwijgen waar de Bijbel zwijgt. Ik wachtte tot hij na een half uur was uitgerateld, en ik zei, wacht even, ik heb hier nu al zoveel opgeschreven. Ik zei, geef mij een gelegenheid om er enige te beantwoorden. En nadat ik was opgestaan, zei ik, u bent er alle getuigen van dat deze Heer zei dat hij sprak van waar de Bijbel sprak, dat deze een kerk en zweeg waar de Bijbel zweeg. Ja, ik zei, nu hij zei dat er 6 12 waren die de Heilige Geest ontvingen. Mijn Bijbel zei dat het bij de eerste uitstorting 120 waren. Amen. Werp dat soort kennis uit, ziet u. Hij probeerde. Ik zei, en dan veronderstel ik dat Paulus de Heilige Geest niet ontving toen hij zei dat hij het ontving. Ik zei, toen Filippus naar Samaria ging en tot hen predikte, waren ze alle gedoopt in de naam van Jezus en de Heilige Geest was nog niet op hen gekomen. En ze stuurden mannen om Peter en Johannes te halen om hen de handen op te leggen en de Heilige Geest kwam op hen. Ik veronderstel dat zij de enige 12 waren. Ik zei, Handelingen 10 vers 49 of 44 zegt dat Petrus op het dak was van het huis was en dat hij een visioen zag om naar het huis van Cornelius te gaan. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op hen die het woord hoorden. Ik zei, de Bijbel spreekt nog steeds, waar blijft uw kerk? Zij is achtergebleven in zo zal het wel zijn. Dat is waar, ziet u. Ik zei, goddelijke genezing. U zei dat 6 de 12 apostelen goddelijke genezing hadden. De Bijbel zei dat Stefanus naar Samaria ging en duivelen uitwierp en de zieken genas en dat er grote vreugde was in de stad. Hij was niet 1 van de 12. Hij was geen apostel, hij was een diaken. Amen. Ik zei, en Paulus was niet 1 van de 12 die in de bovenzaal waren en hij had de gave van genezing. Ik zei, als we kijken naar de gave van genezing, zien we zelfs dat hij 30 jaar later bij de Corinthiërs nog steeds de gave van genezing in het lichaam plaatste. Nu, dat soort kennis dat u uit een of ander boek leert, kunt u beter in de vuilnisbak gooien. Kom tot deze kennis waarvan God zei, hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Zeg amen, jazeker, beslist. Niet voor de 12, het is voor allen. Als u dat soort geloof krijgt, als uw geloof ieder deeltje met een amen bekrachtigt, dan zegt u in orde, voeg dat eraan toe. Ten vierde, we zullen op moeten schieten, want ik voel me zo goed om hier te staan en erover te praten. Ten vierde, dank u, voeg matigheid toe. Wij komen bij matigheid. Nu eerst hebt u geloof. Dat moet u hebben om mee te beginnen. Dan voegt u deugd toe aan uw geloof. Als dat het juiste soort deugd is, daarna voegt u kennis toe. En als dat het juiste kennis is, nu gaat u matigheid toevoegen. Matigheid betekent niet ophouden met alcohol drinken of zoiets. Nee, nee. Matigheid betekent niet een anti-alcoholkuur. Niet in dit geval. Dit is bijbelse matigheid. Heilige geestmatigheid. Dat is slechts één van de lusten van het vlees. Maar wij spreken over heilige geestmatigheid. Dat betekent dat je weet hoe je je tong onder controle moet houden. Om geen kwaadspreker te zijn. Hoe je je drift moet beheersen. Niet iedere keer op te vliegen wanneer iemand u tegenspreekt. Oh my. Maar heel wat van ons zullen afvallen voordat we zijn begonnen, is het niet? Dan vragen we ons af waarom God in zijn gemeente geen wonderen en dergelijke doet zoals hij vroeger deed.
Zeker.
Voeg deze dingen toe, voeg er matigheid aan toe. Matigheid. Om in vriendelijkheid te antwoorden wanneer er in toren tot u wordt gesproken. Iemand zegt, jullie stelletje heilige rollers daar, gaan nu niet overeind springen en uw mouwen opstropen, zie. Dat niet, maar spreek met goddelijke liefde. Matigheid, vriendelijkheid. Is dat de wijze waarop u wilt zijn? Als ze u nijdig maken, doe niet zo terug. Laat hem uw voorbeeld zijn. Ze zeiden, indien gij Gods zoon zijt, verander dan deze stenen in brood. Hij had het kunnen doen en bewijzen dat hij God was, maar hij had matigheid. Toen ze hem Beelzebul noemden, zei hij, ik vergeef u dat. Is dat waar? Ze trokken handen vol baard uit zijn gezicht en spuwden in zijn gelaat. Zeiden, Kom van het kruis af. Zijn vader vergeef het hen. Ze weten niet eens wat ze doen. Daar hij de gave had, hij wist alle dingen, want in hem was de volheid van de Godheid lichamelijk. Zij hadden hem wonderen zien doen door mensen te vertellen wat er met hem verkeerd was enzovoort en dergelijke. Ze deden zo een lap voor om zijn hoofd, voor zijn ogen en sloegen hem op het hoofd met een stok en zeiden, profeteer, vertel ons wie u sloeg. Zie, dan zullen we u geloven. Hij had matigheid. Nu, als u het op die manier hebt, voeg het toe aan uw geloof. Als u nog steeds opvliegt, en bekvecht, en ruziet en stampt en tekeer gaat. Oh, u hebt nog geen... U kunt dat niet toevoegen, want het zal niet lukken. Zie, het zal niet vulkaniseren. U kunt niet een stuk rubber nemen, weet u, en dat versmelten met een stuk ijzer. Dat werkt niet. Nee, het moet soepel zijn, zoals het rubber, zie. En wanneer uw geloof en uw matigheid dezelfde soort heilige geestmatigheid worden die hij had, dan zal het met hem vulkaniseren. Het wordt eraan toegevoegd. Als uw deugd gelijk is aan zijn deugd, dan zal het worden toegevoegd. Als uw kennis gelijk is aan zijn kennis, ik kom om uw wil te doen, o God. Met het woord van de Vader versloeg hij iedere duivel. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar het woord zal dat niet, zie. Wanneer u dat soort kennis hebt, zal het versmelten met uw geloof. Wanneer u de juiste soort matigheid hebt, zoals hij had, dan zal het samensmelten. Als u het niet hebt, slechts een door mensen gemaakt, halfslachtig, opgewerkt geloof, of matigheid. Oh, ik zou hem in elkaar willen slaan, maar ik kan het maar beter niet doen, omdat zij misschien daarom mijn naam in de krant zullen zetten. Maar dat is niet het soort matigheid waarover hij spreekt. Probeer niet dat toe te voegen, het zal niet werken. Maar wanneer u echt met de liefelijkheid van uw hart ieder mens kunt vergeven en u rustig houden en het kunt laten begaan, zie, dan zal het vulkaniseren. Dan kunt u aan uw geloof toevoegen. Oh, ja, geen wonder dat de kerk zo tekort ziet. Is dat niet waar? Geen wonder. Als ik zeg, bekeer u en wordt gedoopt, zegt de Bijbel, in de naam van Jezus Christus, en een strenge drie-eenheidsgelovige gelooft het niet, zo zegt die oude antichrist, hij is in Jezus naam, hij is een Jezus alleen. Kijk uit, jongen. Ik weet dan nog niet direct hoe het er met uw matigheid voortstaat. Waarom komt u niet en zegt, laten we dit samen bespreken, broeder Branham. Ik zou graag willen dat dit werd uitgelegd. Kom dan langs en luister ernaar en dan wordt het voor u duidelijk gemaakt en dan wandelt u weg. We zullen daar over enige ogenblikken toe komen bij Gods zaligheid. Maar wanneer u opvliegt, bij iedere conclusie wilt opspringen, oh, dat is het niet. Zie, u hebt nog geen bijbelse matigheid als u dat doet. Hoe te antwoorden. Dan, als u dit allemaal hebt, kunt u dit aan uw geloof toevoegen. Daarna, nadat, ten vierde, wilt u lijdzaamheid toevoegen aan uw geloof. Als u geloof hebt, werkt het lijdzaamheid uit, of geduld, zegt de Bijbel. Dat is dus geduld. Nu, dat is het volgende dat dit beeld zal opbouwen. U weet dat God een echt goed materiaal gebruikt in zijn gebouw. Ziet u hoe wij tekortschieten, broeders en zusters? Ziet u waar we aan toe zijn? Jazeker. Kijk, we hebben glorie, we hebben gejuich en dergelijke, omdat we geloof hebben. Maar wanneer we tot deze dingen komen, dan kan God ons niet in dat beeld opbouwen. Hij kan ons niet tot dat soort plaats krijgen. Met al die andere dingen die we hebben gekregen, vallen we er en glijden meteen uit. Hij kan zijn gemeente niet bouwen. Geduld met wat? Welk soort geduld? In de eerste plaats hebt u geduld met God. Wanneer u echt oorspronkelijk geloof hebt, zult u echt oorspronkelijk geduld hebben. Want geloof brengt lijdzaamheid of geduld voort. Als God iets zegt, gelooft u het. Dat is alles. Dan hebt u geduld. Wel, gisteravond vroeg ik hem mij te genezen en vanmorgen ben ik nog even ziek. Oh my. Wat een geduld. God vertelde iets aan Abraham en 25 jaar later was er zelfs nog geen teken. Hij geloofde het nog steeds. Hij had geduld met God. Laat hem altijd voor u, laat hem het eerstvolgende zijn waar u aan voorbij gaat. U kunt hem niet voorbij gaan, plaats hem dus voor u. Hij zei het, dus nu moet het gebeuren. Houd hem voor u, dat is juist. Noach had geduld, ja. Noach had echt goddelijk geduld. God zei, ik ga deze wereld vernietigen door regen. En Noach predikte 120 jaar. Hij had heel wat geduld. Er viel zelfs geen dauw van de hemel. Het was niets. Het was net zo stoffig als het 120 jaar geleden was. Maar hij was geduldig. Dan beproeft God uw geduld. Dat is waar. God beproeft hen. Nadat hij het Noach had verteld, zei hij nu, Noach, ik wil dat je vertrekt en in de ark gaat, en ik zal de dieren naar binnen brengen. Ik wil dat je naar binnen gaat en omhoog klimt, zodat je uit het dak gaat. Nu, ik wil dat je daar naar binnen gaat, ik wil dat je deze mensen vertelt, morgen zal dat, waarover ik 120 jaar geleden predikte, in vervulling gaan. In orde, je gaat daarheen en vertelt het hun. Wat was het eerste teken? Noach ging de ark binnen. Er was geen regen. Noach maakte zich gereed. Zocht zijn regenjas aan enzovoort, zodat hij af en toe naar buiten kon kijken. Maakte zich gereed. Maar de volgende dag, misschien heeft hij tegen zijn familie en zijn schoondochters gezegd. Zo, oh my, morgen zullen jullie zien wat je nog nooit hebt gezien. Want de hele hemel zal zwart worden en er zal donder en bliksem komen. Gods grote zwaard zal de hemel doorklieven. En zal deze troep zondag die ons gedurende deze 120 jaar verworpen heeft, gaan veroordelen. Letten jullie maar op en kijk. Ziet u, sommige van de halfslachtige gelovigen hangen rond en komen nooit naar binnen. Weet u, we hebben ze nog steeds. En ze kwamen er dus aan en zeiden, wel, de oude man kan gelijk hebben gehad, dus we zullen er naartoe gaan en een paar dagen of 's morgens een paar uur wachten en kijken. De volgende dag kwam in plaats van een donkere wolk de zon op, precies zoals altijd. Noach keek naar buiten, zei, hé, er zijn helemaal geen wolken. Die knaap kwam eraan en zei, ha, 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 ik wist al dat je een van hen was. Ik zie dat je hier rondhangt. Wel, neem me niet kwalijk, meneer. Misschien was ik, weet je, ik ben gewoon een beetje enthousiast. Ha. Maar Noach had geduld. Zei, als het vandaag niet kwam, zal het morgen hier zijn. Waarom? God zei het. Wanneer vertelde hij het je dat, Noach? Ongeveer 120 jaar geleden. Ik heb het zo lang volgehouden, dus ik wacht hier nu. Ziet u, tenslotte ontdekken wij dat God ook zo lang op de gemeente moest wachten, maar ze zal daar... Malder zal er zijn, maak u niet bezorgd, zij beloofde het. Wachten al die tijd op een opstanding. En er zal er één zijn, maak u niet bezorgd, God belooft het. Wacht slechts geduldig. U valt in slaap, u mag een dutje doen voordat het plaatsvindt. Maar u zult op die tijd ontwaken, hij beloofde het. Wat wij een doodslaap noemen, weet u? Wat wij dood noemen is slechts een dutje of slapen in Christus. Er bestaat niet iets zoals sterven in Christus. Leven en dood bestaan niet tezamen, wij doen slechts een dutje. Een dutje waar onze vrienden ons niet uit wakker kunnen maken. Hij is de enige die kan roepen. Hij zal roepen en ik zal hem antwoorden, zei Job. Job slaapt nu al 4000 jaar. Maar maak u niet bezorgd, hij zal wakker worden. Maak u niet bezorgd, hij wacht nog steeds. Noach wachtte, de vierde dag ging voorbij, geen regen. Het zal in orde komen, het zal gebeuren. Ik kan horen dat mevrouw Noach eraan komt en zegt, pap, ben je er zeker van? Praat toch niet op die manier. Hij had geduld, omdat hij geloof had. Jazeker, hij had deugd. Hij had kennis dat God gelijk had. Hij had matigheid. Hij stoof niet op en zei, wel, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ben ginds al mijn populariteit kwijtgeraakt. Nee, nee. De mensen willen niets meer met me te maken hebben. Ik ga erheen en begin helemaal opnieuw. Nee, nee. Hij had geduld. God beloofde het. God zal het doen. God zal het doen. Omdat God het zei. Ik kan zijn zoon zien aankomen en hij zei, pap, weet u, streek met zijn hand over zijn lange grijze haar, weet u, hij was honderden jaar oud, zoals hij daar zat, weet u, hij zei, ik weet dat u een oude patriarch bent, ik hou van u, pap, maar zou het mogelijk kunnen zijn dat u het een beetje fout had? Oh, nee, nee, hoezo? God zei het! Wel, vader, we zitten hier al 6 dagen boven, zitten hier boven in deze grote oude droge ark, zitten hier alleen maar. Het is van binnen en van buiten volgesmeerd met pek en we hebben er al deze jaren aan gebouwd. En u stond daar buiten te prediken totdat u grijs en kaal bent geworden. En nu bent u hier boven en probeert dergelijke dingen te zeggen en de mensen lachen en gooien rotte tomaten en dergelijke tegen de zijkant van de ark. Kijk wat u aan het doen bent, wel u weet. Wees geduldig, zoon. Bent u er zeker van? Het zal regenen. Zijn schoondochter zei, vader, weet u, ik... Het zal regenen! Maar we hebben al deze jaren al gewacht. We hebben ons gereed gemaakt. En u vertelde ons een week geleden dat het zou gaan regenen. En we zitten hier binnen en de deuren zijn allemaal op slot. En hier lopen we binnen. binnen rond en de zon brandt op ons neer als altijd. Maar het zal regenen. Hoe weet u dat? God zei het. Nu, als u het op die manier hebt, voeg het toe. Maar als u het niet op die manier hebt, probeer het niet toe te voegen. Het zal niet werken. Het zal niet werken bij genezing, het zal niet werken bij iets anders, zie. Het moet samensmelten met hetzelfde materiaal waarmee het is gevulkaniseerd. Dat is juist. U moet het toevoegen, geduld met Gods belofte, jazeker. Noach geloofde het en hij had 120 jaar geduld met God. Mozes, hij had geduld met God. Zeker. Mozes, ik heb het geroep van mijn volk gehoord. Ik heb wel moeite gezien. Ik ben neergekomen om hen te bevrijden. Ik ga u erheen zenden. Daar was een klein verschil tussen hem en God. En God toonde hem zijn glorie. Hij zei, ik zal gaan. Toen hij eenmaal de glorie van God had gezien, ziet u, toen had hij geloof. Hij zei, wat is dat in uw hand, Mozes? Hij zei, een staf. Hij zei, werp hem neer. Hij veranderde in een slang. Hij zei, oh my. Hij zei, raap hem op, Mozes. Als ik in staat ben om hem in een slang te veranderen, kan ik hem ook terugbrengen. Amen. Amen. Als God mij een natuurlijk leven kan geven, kan hij mij ook een geestelijk leven geven. Als God mij de eerste geboorte kan geven, kan hij mij ook de tweede geboorte geven. Amen. Als God dit door de goddelijke genezing kan genezen, kan hij het in de laatste dagen opwekken tot zijn glorie. Juist. Als ik deze staf kan neergooien en in een slang veranderen, kan ik hem terug veranderen in een staf. Pak hem op en bij zijn staart. Mozes bukte zich en pakte hem. Toen was het een staf. Toen begon hij kennis toe te voegen. Zie? Wat is er verkeerd met uw hand, Mozes? Niets. Doe het daar in uw boezem. In orde. Hoe is het er nu mee? Wit van melaatsheid. Oh, Heer, kijk naar mijn hand. Doe haar terug in uw boezem, Mozes. Deed haar zo terug. Trok haar eruit en ze was zoals... Hij begon toen die dingen zoals deze toe te voegen. Zeker. Hij ging erheen. In de eerste confrontatie. Hij ging erheen. Kwam eraan en zei... De Heere God zei... Laat mijn volk gaan. Farao, ik wil u dit laten weten. Ik ben hier als een vertegenwoordiger van God. U moet mij gehoorzamen. Farao zei gehoorzamen? Weet je wel wie ik ben? Ik ben Farao. Jouw gehoorzamen? Een slaaf? Hij zei, u zult mij gehoorzamen of omkomen. U kunt het een of het ander doen. Waarom? Hij wist waarover hij sprak. Hij had een opdracht. Hij was daar ginds geweest en hij had met God gesproken. Hij had geloof. Hij wist waar hij aan toe was. Jij wil dat ik jou gehoorzaam? Maak dat je wegkom. Ik zal het u bewijzen. Laat mij een teken zien. Hij wierp zijn staf neer. Hij veranderde in een slang. Wel, zei hij. Wat een goedkope tovertruc. Kom even hier. Kom hier, Jannes en Jambres. Gooi jullie staven neer. En ze wierpen ze neer en zij veranderden ook in een slang. Hij zei... Nu, jij prutsfiguur, jij komt hier naar mij toe, een Egyptenaar, een farao van Egypte, en je komt hierheen met een paar van jouw goedkope tovertrucjes. Wat van dat bedrog, weet je? Gedachten lezen, u weet wel wat ik bedoel. Ik hoop dat u het snapt. Geestelijke telepathie of zoiets. Je kwam hierheen met zoiets dergelijks. Hij zei, wel, wij kunnen hetzelfde doen als wat jij kan. Wat deed Mozes? Hij zei niet, oh meneer farao, neemt u me niet kwalijk, meneer, ik zal uw slaaf zijn. Beslist niet, hij stond stil. Amen. Blijf daar precies daar staan. God zei, er was geen twijfel in zijn hart. Blijf rustig, ik zal u iets laten zien. Wanneer u precies hebt gedaan wat hij zei, en het lijkt erop dat het verkeerd gaat, blijf staan. Wees geduldig. Mozes zei, weet u, toen ik op dat fundament werd gelegd, werd er geduld opgelegd. Dus zal ik gewoon wachten en zien wat God zal doen. Daar waren die oude slangen rondkruipend, blazend en sissend naar elkaar. Weet u, het eerste wat er gebeurde, was dat de slang van Mozes naartoe ging. Slok, 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 slok. En slokte hen allemaal op. Hij had geduld. Zij die wachten op de Heere, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen opstijgen met vleugels. Snaren, is dat waar? Zij zullen lopen en niet moeier worden. Wandelen en niet bezwijken. Wacht eens op de Heere, heb geduld. Yes. Toen stond Israël op het punt uitgeleid te worden. De grote confrontatie kwam en Mozes wachtte. Toen kwam hij in de woestijn. Het is slechts ongeveer 60 kilometer... De reis van drie of vier dagen, zo'n ongeveer 60 kilometer, vanaf waar hij overstak. Precies daar waar zij nog eens overstaken. Maar Mozes wachtte 40 jaar in de woestijn. Geduld. Amen. Dat is juist. Hij wachtte 40 jaar. Oh, beslist. En wij zouden ook geduld moeten hebben met elkaar. Zie, soms raken we zo ongeduldig met elkaar. Laten we bedenken dat we als Mozes moeten zijn. Mozes had geduld met het volk. Kijk, dat veroorzaakte dat ze niet konden oversteken. Als u probeert iets te doen, zoals ik heb geprobeerd deze boodschap tot deze tabernakel te brengen, om erop toe te zien dat ieder lid van de tabernakel zo wordt, is het moeilijk om dat te doen. Ik heb geprobeerd geduld te hebben. Dit duurt al 33 jaar. Heb geduld. Vrouwen knippen nog steeds even goed hun haar. Maar wees geduldig. Heb geduld. Wacht. Je moet wel. Als u het niet hebt, probeer niet op deze hier te bouwen. Heb geduld. Eens was die rebellerende groep mensen zelfs zo ongeduldig dat zij er de oorzaak van waren dat Mozes iets deed wat verkeerd was. Maar toch, toen het erop aankwam, werd God toch ziek van hun handelingen. Hij zei, scheid u af, Mozes, ik zal dat hele stel doden en opnieuw beginnen. Hij wierp zichzelf in de bres en zei, God, doe het niet. Waarom? Geduld met het volk dat tegen hem opstond. Ik vraag mij af of wij dat zouden kunnen. Als u het niet kunt, probeer dan niet hierop te bouwen. Want het verandert niet. Dat is de manier hoe de eerste hierin is gevulkaniseerd, en dat is de wijze waarop zij allen moeten worden gevulkaniseerd. Als u het niet doet, komt u niet tot die gestalte van de woonplaats van de levende God. U hebt geen geduld, geduld met elkaar, in orde. De Hebreeën kinderen hadden geduld. Zeker hadden ze dat. God had hun verteld, gij zult u niet voor enig beeld buigen, maar zij hadden geduld. Zeiden, onze God is bij machten, maar wij zullen desondanks niet voor uw beeld buigen. Geduld. Dit wetend dat God hen in de laatste der dagen zal doen opstaan. Dit leven betekent tenslotte niet zoveel. Zie, God zal het in de laatste der dagen opwekken, maar als het erop aankomt dat wij voor een beeld moeten buigen, doen wij dat niet. Nu, wij zullen de keizer geven wat de keizers is, maar wanneer het erop aankomt dat de keizer in strijd is met God, komt God eerst. God zei, buig niet voor dat beeld en ik zal het niet doen. En onze God is bij machten ons te verlossen en als hij het niet doet, dan zal ik toch niet voor het beeld buigen. Hij zei, in orde, daar is de oven. Wel zeiden ze, ik neem aan dat het vanavond hard zal gaan regen. Zal regenen en helemaal zal uitdoven, maar het regende niet, nog steeds geduldig. Volgende morgen werd het voor het gerechtshof gebracht. Daar zat Nebuchadnezzar en zei, in orde, jongens, jullie zijn van plan mij te erkennen als jullie koning? Zeker, leef in de eeuwigheid, o koning. Nu buig daar voor mijn beeld. Oh nee. Wel, jullie zijn verbranden. Jullie zijn wijze mannen, jullie zijn knap. Jullie zijn een grote hulp voor ons geweest. Jullie zijn een zegen geweest voor ons koninkrijk. Kunnen jullie niet begrijpen dat ik dit niet wil doen? Maar ik heb hier een aankondiging gedaan en dat moet worden nagekomen. Ik wil jullie daar niet ingooien. Oh mannen, wat is er met de hand met jullie? Ik weet dat het goed klinkt, maar onze God is in staat ons te verlossen. Maar desondanks, heb geduld. Ze begonnen de helling op te lopen. De een keek de ander aan. Is alles in orde? Het is in orde. We hebben geduld. Liepen één stap. God was er niet. Twee stappen. Hij was er niet. Drie stappen. Vier. Vijf stappen. Vijf stappen. Ze liepen gewoon door. Maar hij was er nog steeds niet. Hij stapte regelrecht de brandende oven in. Ze hadden geduld, maar hij was daar. Zie? Net voldoende vuur trof hen om de banden van hun handen en voeten te verbranden. En toen zij de bodem van de put bereikten, was hij daar. Ze hadden geduld. Daniel op dezelfde manier. Daniel had geduld, zeker. Hij zou het niet opgeven, beslist niet. Wat deed hij? Hij opende die ramen en bad hoe dan ook. Hij was de vereiste van God. Hij had geduld, hij wachtte op God. Wetend dat God in staat was zijn woord te houden. Ze wierpen hem in de leeuwenkuil en ze zeiden, wij laten u door de leeuwen opeten. We zeiden ze in orde. Hij had geduld. Waarom? Wel, ik heb al deze tijd al op God gewacht. Als ik nog een paar duizend jaar langer moet wachten, zal ik in het laatste der dagen weer opstaan. Dus ik heb geduld. Ik wacht. Paulus was geduldig. Dat was hij zeker. Kijk wat Paulus moest doen. Over geduld gesproken. Wat met de mensen op Pinksteren? Net zo lang nadat zij de opdracht hadden gekregen. Wacht totdat. Wacht totdat u bent aangedaan met kracht. Hoe lang? Het is niet de vraag hoe lang het zal duren. Kreeg zij een antwoord. Wacht totdat. Ze gingen daar naar boven en zeiden. In orde jongens. Misschien is het over een kwartiertje de Heilige Geest op ons gekomen. En dan zullen we onze bediening hebben. Een kwartier ging voorbij, niemand. Een dag ging voorbij, niet één. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. Sommigen van hen mogen gezegd hebben, hey, denk je niet dat we het al ontvangen hebben? Nee. Jullie kunnen maar beter vertrekken, jongens. De duivel zei, je weet dat je al hebt gekregen wat je wilde. Ga naar buiten en begin je bediening. Nee, we hebben het nog niet. Want hij zei, er zal een, wat zou plaatsvinden in de laatste dagen, met stamelende lippen en vreemde tongen zal ik spreken tot dit volk. En dit is de rust waarvan ik sprak. Jesaja 28:19, hij zei, dit is het, u zult het krijgen, u zult weten wanneer het komt. Wij zullen het weten wanneer het komt, wij zullen het weten, het is door de Vader beloofd. Zij wachten 9 dagen en toen op de 10e dag, daar was hij. Ze hadden geduld om te wachten. Nu als u dat soort geduld hebt, nadat God u een belofte heeft gegeven en u het in de Bijbel ziet, het is van mij. Wacht dan, als u dan dat soort geduld hebt, voeg het toe aan uw geloof. Ziet u hoe hoog u nu komt? U komt nu helemaal hier bovenaan, in orde. De wijze van de klok gaat gestaag door, goed. Voeg dit toe aan uw geloof. Plaats hem altijd voor u en onthoud dat hij het was die het beloofde. Ik was het niet die het beloofde. Het was de voorganger niet die het beloofde, onze broeder Neville. Het was niet een andere prediker die het beloofde. Het was niet een of andere priester of paus. Het was geen man van deze aarde. Het was God die de belofte deed. En God is in staat alles wat hij beloofde na te komen. In orde, als u dat soort geloof hebt en weet dat God het beloofde. Bijvoorbeeld, broeder Brennan, ik ben ziek. Ik heb heel hard genezing nodig. Aanvaard het. Het is een gave die aan u gegeven is, zeker. Indien gij kunt geloven. Wel, zegt u, ik geloof. Vergeet het dan, dat is alles. Het is al voorbij. Zie, heb geduld. Als u geduld hebt, als u het niet hebt, dan brokkelt het u van dit gebouw af. Het zal al het andere er ook afgooien door die ene zaak. U moet het hebben, volg het niet toe, want het zal uw gebouw ruïneren als u geen geduld hebt. Als u geen deugd hebt om het aan uw geloof toe te voegen, waarvan u zegt dat u het hebt, en u hebt helemaal geen geloof en probeert het deugd toe te plaatsen, zal het uw geloof juist afbreken. Als u dus zegt, wel nu wacht eens even, misschien berust dit allemaal wel op een fout, misschien is het God niet, misschien bestaat er geen God. Zie, u breekt de zaak in tweeën, maar wanneer u oorspronkelijk geloof hebt, plaats er dan oorspronkelijk deugd op, dan oorspronkelijke kennis, dan oorspronkelijke matigheid, dan oorspronkelijk geduld. Zie, u beweegt zich nu regelrecht omhoog langs de lijn. In orde, ten vijfde, voeg Godzaligheid toe. Oh my, Godzaligheid om toe te voegen. Wat betekent Godzaligheid? Ik keek in 4 of 5 woordenboeken en kon zelfs niet ontdekken wat het betekende. Ten slotte was ik daar bij broeder Jeffries en we vonden het in een woordenboek. Godzaligheid betekent te zijn als God. Oh my, nadat u geloof, deugd, kennis, matigheid, geduld hebt gekregen, wees dan als God. U zegt, dat kan ik niet, broeder Branham. Oh ja, dat kunt u wel. Laat mij hier enige schriftgedeelte voor u lezen. Matteüs 5, 48. We zullen deze nemen en zien wat er staat. Matteüs 5, 48. En zien of u verondersteld wordt te zijn als God. Weet dat de Bijbel zegt, gij zijt goden. Jezus zei dat. Waarom? Alle deugden, alle dingen die in God zijn, zijn in u. Matteüs 5, vers 48. Wees gij, Jezus spreekt de zaligheid, sprekingen uit. Wees gij dan, V-O-L-M-A-A-K-T. Wat is dat? Volmaakt. Gelijk uw Vader die in de hemelen volmaakt is.
Amen.
Voordat u dat moet doen, bent u al helemaal hier bovenaan gekomen. En al deze dingen moeten eerst worden toegevoegd. Dan zijn we hier aangekomen. Nu heeft hij u gevraagd volmaakt te zijn. Godzaligheid. Zonen en dochters van God. Dat is waar. Hoeveel dingen zou ik over dit onderwerp kunnen zeggen? Laten we Efeze 4 opslaan. En ontdekken wat hier in het boek der Efeziërs wordt ook over deze zaak gesproken. Over hoe we zouden moeten handelen. Efeze het 4e hoofdstuk. En beginnen met het 12e vers. Efeze 4. Te beginnen met het 12e vers. In orde, laten we hier met het 11e vers beginnen. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen. En sommigen tot profeten. Herinner u gisteravond, probeer niet de bediening van een ander te nemen. En sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking van God. Staat dat er? Volmaking van wat? De heiligen. Wie zijn de heiligen? De geheiligden. Degene die hier onderaan zijn begonnen. Zie? Volmaking der heiligen tot het werk der bediening, de bediening van Jezus Christus, tot opbouwing van het lichaam van Christus, voor de opbouwing, het opbouwen, opbouw, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volmaakt man, tot de zekerheid, oh my, tot de maat van de grootte der volheid van Christus. Volmaaktheid. Daarvoor is godzaligheid nodig. U moet aan uw geloof godzaligheid toevoegen. Kijk, u begint hier beneden met deugd. Dan gaat u naar kennis, dan gaat u naar matigheid. Dan door naar leidzaamheid en nu bent u bij godzaligheid. Godzaligheid. Oh my. Onze tijd raakt op. Maar u weet wat godzaligheid betekent. U zingt het lied. Te zijn als Jezus, te zijn als Jezus. Op aarde verlang ik te zijn als Hij. Door heel deze levensreis, van de aarde naar de heerlijkheid, wens ik slechts te zijn als Hij. Dat is godzaligheid. Toen Hij op de ene kant van zijn gezicht werd geslagen, keerde Hij de andere toe. Toen er ruw tegen Hem werd gesproken, sprak Hij niet. Zie, Hij schold niet terug. Zie, goddelijk. Let altijd op één ding. Ik doe altijd wat de Vader behaagt. Zeker, altijd. Dat is godzaligheid. Kijk, nadat u hier vandaan bent gekomen, naar hier, naar hier, naar hier, naar hier. Nou hier, nu komt u tot de volle gestalte van een zoon van God. Maar u moet dit hebben plus dit allemaal. En u kunt zelfs niet beginnen totdat u dit hebt gekregen. Nu, denk aan de merel met pauwenveren. Vergeet hem niet, zie. Probeer het niet toe te voegen totdat u echt wederom geboren bent, want het zal niet werken. U kunt het niet laten werken. Als het tot dit komt, of tot dit, hier, zal het ergens afbrokkelen. Maar wanneer u hier begint met een echte wederom geboren duif, dan voegt u niets toe. Het voegt toe aan u. Groeit op. In orde. Wij komen nu tot aan volmaaktheid. In orde. Ten zesde, laten we toevoegen, de Bijbel sprak hier van toevoegen, broederlijke liefde, broederliefde. Nu, dat is een goeie. Precies hier, de zesde. Zie? Goed. Zevende, in orde. Voeg broederlijke liefde toe. In orde. Als we daartoe komen, broederliefde, plaats u zelf dan in zijn situatie. Nu, u zegt, mijn broeder zondigde tegen mij. Petrus zei, zal ik hem vergeven? Hij zei, 7 maal per dag? Hij zei, 70 maal 7, ziet u? Broederlijke liefde. Nu kijk, als een broeder helemaal uit de orde is, wees dan niet ongeduldig met hem. Nee, zie, wees vriendelijk tegen hem. Ga hoe dan ook. Niet lang geleden zei iemand tegen mij, hoe kunt u op deze manier waarop u de dingen gelooft nog steeds naar de assemblies van God gaan en de eenheidsfondsen naar al die andere plaatsen? Broederlijke liefde, hopend dat op een dag, zie, geduld met hen, matigheid, het volhouden met hem, kennis om te begrijpen wat hij gelooft en bedenkt wat er in zijn hart is, daar gaat het om, deugd hebben in jezelf, om het uit te laten gaan met liefde, zachtmoedigheid ten opzichte van hem, gelovend dat God hem op een dag zal binnenbrengen. Broederlijke liefde, het zevende, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 dingen, dan. Nu gaat het erom, het volgende is dan naast de liefde, het geen liefde is, het is de deksteen. Een deze dagen zal in de gemeente, nu, alstublieft, laat het bekend zijn op de band en verder. Ik leer dit niet als een leerstelling wat ik nu ga zeggen, maar ik wil u aantonen, door de hulp van God, wat het echt is, dat de eerste Bijbel die God ooit schreef, was de dierenriem in de hemel. Deze begint met een maagd. Het einde met Leo de Leeuw. En wanneer ik toekom aan dat zesde en zevende zegel, zult u ontdekken dat toen dat andere zegel werd geopend, het teken van de dierenriem op die plaats kanker was, de kreeft. Dat is het kankertijdperk waarin wij nu leven, geopenbaard. En het volgende dat het zegel lostrok, openbaarde Leo de Leeuw, de tweede komst van Christus. Hij kwam het eerst tot de maagd, vervolgens komt hij als Leo de Leeuw. Ik zal dit naar voren brengen gedurende deze... Nu, ik weet niet of wij vanmorgen tijd hebben. Ik zal mijn best doen om u aan te tonen dat deze stappen precies zo zijn terug te vinden in de piramide. De tweede Bijbel die God schreef, Henoch schreef ze en plaatste ze in een piramide. En ten derde, God is altijd volmaakt in drieën, maakte God zichzelf als zijn woord. Nu, onthoud, in de piramide... Ik vermoed dat velen van uw soldaten en zo in Egypte waren. De piramide heeft geen afdekking gekregen. Nooit gehad. De steen van Scone en van alles heeft men gehad, maar toch, als u een dollarbiljet in uw zak hebt en u kijkt naar het dollarbiljet, zult u ontdekken dat er aan de rechterkant een adelaar staat met een Amerikaanse vlag. En er staat op het zegel van de Verenigde Staten. Aan de andere kant staat de piramide met een hele grote deksteen en het oog van de mens. Aan deze kant staat het grote zegel. Maar als dit de grote natie is, waarom zou dit grote zegel niet zijn eigen zegel zijn van de natie? God laat hen getuigen, ongeacht waar ze heen gaan. Ik sprak eens met een dokter en hij legde mij het vuur aan de schenen over goddelijke genezing. We stonden op straat. We zeiden, meneer Branham, u maakt de mensen alleen in de war. Hij zei, er bestaat geen genezing dan alleen door medicijnen. Toevallig keek ik om en keek naar het embleem op de auto, daar stond die slang op de paal. Ik zei, dan kunt u maar beter dat embleem van uw auto afhalen, want uw eigen embleem getuigt ervan dat God een genezer is. Een echte dokter gelooft dat. Dat zijn die kwakzalvers. De slang op de paal. Mozes hing de slang op aan de paal en zei, ik ben de Heer die al uw krankheden geneest. En ze keken naar die slang voor goddelijke genezing. En toch getuigden zij ertegen, hoewel hun eigen embleem tegen hen getuigt. Hier zegt onze natie hoe de zaken staan en ze maakt deze dingen belachelijk en haar eigen geld, haar betaalmiddel, getuigt ervan dat God het zegel van de hele wereld is. Ziet u dat oog daar bovenaan op dat dollarbiljet? Dat is het grote zegel. Het werd nooit op de top van de piramide geplaatst. Ze konden het niet begrijpen. Waarom? De deksteen werd verworpen. Het hoofd, Christus. Maar op een dag zal het komen. Nu, over het bouwen van de deugd, het bouwen van dit monument, het bouwen van deze gestalte. Kijk, het begint bij de fundamentsteen. Geloof. Deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederliefde. Nu, wat heeft dat tot gevolg? Dan wachten zij op de hoofdsteen. Die liefde is, want God is liefde en hij controleert en hij is de kracht van elk van deze dingen. Zeker. Regelrecht hierin, ziet u? Ik heb hier tussen al deze werken in deze kleine golfjes getekend. Wat is dat? De Heilige Geest die naar beneden komt door Christus. De Heilige Geest. De Heilige Geest is boven dit alles en smelt dit tezamen. Bouwt een wat? Een volmaakte gemeente. Voor de deksteen om haar af te dekken. Wat doet het opnieuw? Het wordt gemanifesteerd door 7 gemeentetijdperken en 7 gemeenteboodschappers. Het begon hier, waar werd de gemeente voor het eerst opgericht? Waar werd de Pinksterkerk voor het eerst opgericht? Door Paulus in Efeze. De ster van het Efeze gemeentetijdperk. Efeze. Het tweede gemeentetijdperk was Smyrna, deugd. Irenaeus, een grote man die het evangelie van Paulus ophield. Het volgende gemeentetijdperk was Pergamus. Wie was? Martinus was de man die erbij bleef. Paulus, Irenaeus, Martinus. Daarna in Thyatira. Van Columba, onthoud, hier is het precies uitgetekend. Columba, na Columba kwamen de donkere middeleeuwen. Toen kwam Sardis, hetgeen dood betekent, Luther. Halleluja! Wat toen? Wat kwam toen? Na Sardis, Luther, dan komt Philadelphia. Godzaligheid, Wesley, heiligheid. De rechtvaardige zal leven door geloof, zei Luther, heiligmaking door Wesley. Dan komt broederlijke liefde binnen door het Laodicea-tijdperk. En we geloven dat de grote boodschap van de tweede verschijning van Elia in de laatste dagen door het land zal zwiepen. Hier bent u, 7 gemeentetijdperken, 7 treden. God bouwt zijn kerk als één persoon die in een individu komt, in hemzelf. De glorie, de kracht van God, komt hier doorheen naar beneden, smelt ons tezamen. Daarom weten de Pinkstermensen die de Lutheranen erbuiten hebben gelaten, de Westianen erbuiten hebben gelaten enzovoort, niet waar ze over praten. Zie, zij leefden in dit gedeelte van de tempel. Op die manier kunnen sommige mensen tot zo hoog komen en dan vallen ze af. Maar er is een echt gedeelte dat blijft doorgaan met dit gebouw te vormen, dat verder komt. Ik zal herstellen, spreekt de Heer. Herinnert u zich de bruidsboom? Herinnert u zich de prediking over de bruidsboom? Zij aten hem op, maar hij snoeide hem. Hij kreeg denominatietakken, hij snoeide ze eraf. Ze maakten een andere kerk, denominatietakken, hij snoeide ze eraf. Maar de kern van de boom bleef doorgroeien. In de avondtijd zal het licht zijn. Zie? Dat is wanneer Christus, de Heilige Geest, komt. Jezus komt naar beneden en zet zichzelf aan het hoofd van de gemeente. Daarna zal hij zijn gemeente opwekken als zijn eigen lichaam. Daarin is het lichaam en de wijs God verwacht van ons dat wij als individuen opgroeien, zoals hij zijn gemeente erin bracht om op te groeien. Elk gemeentetijdperk, het wordt 1 grote gemeente. Zie? Van deze mensen werd niet hetzelfde vereist als van deze mensen. Van die werd niet verwacht wat van die werd verwacht. Zie, hij bracht zijn gemeente omhoog op dezelfde manier als dat hij zijn volk omhoog brengt. Petrus noemt hier eerst 7 dingen, geloof, deugd, omhoogkomend. Kennis, matigheid. Omhoogkomend. Kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde. Een broederlijke naaste liefde. En dan de liefde van God. De Heilige Geest. Christus in de persoon van de Heilige Geest komt op u door de echte doop van de Heilige Geest. En u krijgt al deze deugden in u verzegeld. Dan leeft God in een tabernakel. Die genoemd wordt het gebouw, de levende tabernakel van de woonplaats van de levende God. Als een man die soort dingen bezit, dan komt de Heilige Geest op hem. Het doet er niet toe of u in tongen spreekt. U mag elke gave die God heeft nabootsen. U mag dit doen. Maar totdat deze deugden hierin komen, bent u niet op het echte goede fundament van geloof. Maar wanneer deze deugden erin groeien en u voegt deze hieraan toe, dan bent u een levend monument. U bent een levend, bewegend beeld. Maar u weet dat de heidenen neerknielen voor een afgodsbeeld, een denkbeeldige God, en op een denkbeeldige manier geloven zij dat die denkbeeldige God tot hen terugspreekt. Dat is heidendom. Dat is Rooms. Ze buigen voor allerlei heiligen en al het andere. Ze hebben de heilige Cecilia, huisgod en zoveel andere dergelijke dingen. Zij buigen ervoor en ze geloven dat werkelijk op een ingebeelde manier. Hetgeen een type is van de echte levende God. Maar wanneer wij niet op een ingebeelde manier, maar ootmoedig ons neerbuigen voor een levende God, levende deugd, levende kennis, levend geduld, levende godzaligheid, levende kracht, die komt van een levende God, die een levende man een levend beeld maakt in de gestalte van God. Wat doet hij? Dezelfde dingen die Jezus deed, wandelend op dezelfde manier als hij wandelde. Doende dezelfde dingen die hij deed. Want het is geen ingebeelde zaak. Er is een werkelijkheid die het bewijst. Amen. Ziet u wat ik bedoel? Ziet u hoe deze deugden, deze bouwmaterialen typerend zijn voor de gemeenteboodschappers met de gemeentetijdperken? In deze dagen zullen wij elk van deze woorden nemen en ze bestuderen en een bewijs hiervan aantonen. Het gaat allemaal samen. Zeker. Zie? Oh my. Wat is dat wonderbaar om te zien hoe het past. Nu, dat is het huis waar God in woont. Niet een gebouw met een grote klok erop en een hoge toren. Zie, maar een lichaam hebt gij mij bereid. Een lichaam waar God in kan wonen. God in kan wandelen. God in kan zien. God in kan spreken. God in kan werken. Amen. Het levende instrument van God. God die op twee voeten in u wandelt. Glorie. De voetstappen van de rechtvaardigen zijn door God geordineerd. God die in u wandelt. Want gij zijt geschreven brieven gelezen door alle mensen. En als het leven dat in Christus is, in u is, zult u het leven dragen dat Christus droeg. Zoals ik altijd heb gezegd, neem het sap uit een perzikboom en als u het door een transfusie kon overbrengen in een appelboom, zou de appelboom perziken voortbrengen. Zeker zou hij dat. Het doet er niet toe hoe de takken eruit zien, er zit appelboomsap in. Zie, of welke boom het ook is. U haalt het leven uit een appelboom, haalt alles eruit en u geeft hem een saptransfusie. En laat het van de perzikboom overvloeien in de, in de appelboom. Wat gebeurt er? Hij zal geen perziken meer dragen, beslist niet, zie. Als het leven van de perzikboom in de appelboom komt, liever gezegd, zal hij geen appels meer dragen, hij zal perziken dragen. Zie, omdat hij dat leven in zich heeft. Als u ons neemt, niets anders dan een wilde pompoen. Een knit. En we zijn niets waard, want wij zijn alle dood in zonde en overtredingen. En we zijn alle in dit soort toestanden. En als wij onszelf dan kunnen vernederen, ons eigen ik kunnen opgeven, totdat God zijn transfusieslang neemt, de naam van Jezus Christus, want er is onder geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor een mens kan worden gered, en het leven van Christus in ons doet vloeien, dan hebben wij dit soort geloof, het geloof dat Christus had. En het geloof van Christus rustte niet in die fariseeën en sadduceeën, of in hun potten, ketels, pannen, of in hun wasvoorschriften. Het was gebaseerd op het woord van God. Amen. Zodanig dat Christus het woord was. Het woord werd vlees gemaakt. Als wij dan zodanig doorstroomd kunnen worden door zijn kracht, dat wij aan ons eigen denken sterven, en ons geloof een oorspronkelijk geloof wordt, halleluja, dan wordt het leven van Christus in ons overgebracht en wij worden levende schepselen Gods. Een woonplaats waar de Heilige Geest zijn glorieuze zegeningen doorheen kan zenden en dan zijn wij in de gestalte van Christus. Jezus zei, u veroordeelt mij niet, u veroordeelt mij omdat ik zeg dat ik de Zoon van God ben. En staat er niets geschreven? Staat er niets geschreven dat gij goden zijt? Zegt uw eigen wet dat niet? Zoals Mozes, zoals Elia, zoals die profeten die zo dicht bij God leefden, dat God zichzelf geheel in hen overhevelde en zij spraken, niet zijzelf, maar God. Neem u niet voor wat u spreken zult, want u bent het niet die spreekt, maar het is de Vader die in u woont. Hij is het die spreekt. Zijn woorden zijn niet van hem, want zijn leven, hij is dood. Als u sterft, haalt u het bloed uit de man, u balsemt hem. Het probleem is dat veel van hen nooit worden gebalsemd. Als u het bloed uit iemand haalt, is hij dood. Het enige wat u dan kunt doen, is ander bloed in hem brengen om hem opnieuw te laten leven. U haalt zijn bloed eruit en nu brengen wij het bloed van Jezus Christus erin. Zie, en dat brengt het geloof van Jezus Christus. De deugd van Jezus Christus. De kennis van Jezus Christus. De matigheid van Jezus Christus. De leidzaamheid van Jezus Christus. De godzaligheid van Jezus Christus. De broederlijke liefde van Jezus Christus. En de liefde van God, het welk Jezus Christus is. Hij is het hoofd dat u controleert. En uw voeten zijn het fundament. Geloof. Amen. Gecontroleerd door het hoofd, neemt de... Daar bent u er. Daar is de volmaakte man van God. wanneer hij deze deugden bezit. Dan stelt God zijn gemeente voor als een bruid, een vrouw. God stelt zijn gemeente voor als een bruid en op dezelfde manier als hij ieder individu zijn zoon laat worden om in die bruid te gaan. Zo heeft hij ook de bruid door alle eeuwen heen gebracht, totdat hij deze ene complete kerk hierin brengt. Mijn voeten bewegen, waarom? Omdat mijn hoofd het zei. Nu, het kan niet bewegen zoals mijn hand, omdat het mijn voeten zijn. Luther kan de dingen niet doen die wij deden, net zo min als de Methodist, want zij waren iets anders. Ziet u, de voeten bewegen omdat het hoofd het zei. En het hoofd zegt nooit, nu voeten, jullie worden handen. Oren, jullie worden ogen. Maar in ieder tijdperk heeft God deze zaken in zijn gemeente geplaatst en er een model van gemaakt door aan te tonen dat ieder individu deze kwaliteiten in bezit heeft. En dit wezen is, wanneer het voltooid is, de gemeente van God die in de opname zal gaan. En dit wezen is, als het voltooid is, een dienstknecht van God in de gemeente van God die in de opname zal gaan. Glorie! Ziet u wat ik bedoel? Daar bent u er. Daar is de volledige zaak. Hier kwam een man, Paulus, die het fundament legde. Irenaeus begon dit hierop te gieten en de volgende goot dit uit, de volgende goot dit uit en de volgende dat en dat en dat. En maar door totdat tot het laatste tijdperk komt. Maar wat is het? Dezelfde geest. Dezelfde geest die in mij woont en zegt, handen, pak die tas. Diezelfde geest zegt, voeten, maak een stap. Ziet u wat ik bedoel? Dan wordt de gehele gestalte van uw wezen geregeerd en gecontroleerd door deze dingen. Maar het kan niet volledig worden gecontroleerd totdat het deze eigenschappen volledig bezit. Hebt u dit ooit eerder gehoord? Laat mij u dit dan vertellen en onthoud heel, knoop dit in uw luisterend oor. Een ketting is op zijn sterkst bij zijn zwakste schakel, dat is waar. Hij is niet sterker dan zijn zwakste schakel. Het doet er niet toe hoe sterk deze zijn opgebouwd. Deze is opgebouwd. Als hij een zwakke schakel heeft, zal hij daar breken. Hij is niet sterker dan die zwakste schakel. Nu, als u dit bezit, u zegt dat u dit hebt, dit, dat, maar u hebt dit niet, dan zal hij daar breken. Als u dit hebt en dit niet, zal hij precies daar breken. U hebt dit en dat niet, hij zal breken. Dit en hebt dit niet, hij zal breken. Dit en hebt dit niet, hij zal breken, zie? En u kunt dit niet hebben zonder dat te hebben. Dus als u dus uw gehele wezen overgeeft, dan stort de Heilige Geest zich uit in deze deugden. Dan bent u een levende tabernakel. Dan kunnen mensen naar u kijken en zeggen, dat is een man vol van deugd, kennis, die het woord gelooft met matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde, vol van de liefde van de Heilige Geest die daar wandelt. Wat is het? Een gestalte, waar ongelovigen naar kunnen kijken en zeggen, daar is een christen. Daar is een man of vrouw die weet waarover ze praten. Je hebt nog nooit een aardiger, liefelijker, goddelijker persoon gezien. U bent verzegeld. De zegel is aan twee kanten geldig. Of u gaat of komt, zij zien hetzelfde zegel. Daar bent u. Wanneer een man of een vrouw dat bezit, komt de deksteen naar beneden en verzegelt hen in het koninkrijk van God, hetgeen de Heilige Geest is. Dan manifesteert het woord dat hier vandaan komt zichzelf door ieder van deze wezens. En maakt dit volledige wezen een tabernakel van de levende God, een wandelend, levend voorbeeld van christendom. Wat Christus was, zijn deze mensen, omdat zijn leven hierin is. Zij zijn in Christus en hun leven is dood en verborgen in Christus door God en daarbinnen verzegeld door de Heilige Geest. 1 Korinthe 12, dat is waar. U houdt uzelf voor dood. Dan bent u geboren uit geloof, daarna deugd en deze andere dingen die aan u worden toegevoegd, totdat u het volmaakte levende beeld van God bent. Is dat niet wonderbaar? En dan heeft God daardoorheen ook de 7 gemeentetijdperken gebracht, om de 7 stappen te laten zien die hij gebruikte om zijn individuen op te bouwen in zijn gelijkenis. Hij heeft een volledige gemeente opgebouwd in zijn gelijkenis, en bij de opstanding zal dit gehele lichaam opstaan om voor altijd met hem te leven, want het is zijn bruid. Dat behelst dus ieder tijdperk dat opkomt. En onthoud, er wordt nog meer vereist, onthoud wat Paulus hier zei in Hebreeën 11. Laat ik hiervan iets voor u lezen, voordat wij over enige ogenblikken gaan sluiten, en dan zult u, het laat u zich een beetje eigenaardig voelen als u, altijd wanneer ik dit lees. Ik zoek Hebreeën 11 op, en ik zal beginnen bij het 32e vers. En wat zal ik nog meer zeggen? want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, Barak, en Samson, en Jefta, David, en Samuel en de profeten, die door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, beloftenissen verkregen en de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht van het vuur hebben uitgeblust, scherpte van het zwaard zijn ontsloten, uit de zwakheid kracht hebben ontvangen, in de krijg sterk zijn geworden, hier levens der vreemden op de vlucht hebben gebracht, de vrouwen hebben hun doden uit de opstanding wedergeboren gekregen en de anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Hier helemaal onderaan ziet u in orde. En anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd en ook banden en gevangenis, zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, gedrukt, kwalijk behandeld zijnde, welker de wereld niet waardig was. Let op, staat in uw Bijbel tussen haakjes. Hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonken en in holen der aarde. En deze allen hebben door het geloof getuigenis gehad. Hier? Door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Zie? Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Amen. Snap je het? Deze mensen hierin, die stierven, zijn van ons afhankelijk en wachten op ons. Deze gemeente moet dus tot volmaaktheid komen om de opstanding te bewerkstelligen. En daaronder zielen onder het altaar wachtend op deze gemeente totdat zij tot haar volmaking komt. Dat wanneer Christus komt, en deze kerk, ziet u, wordt steeds kleiner in aantal. Het is een heel stuk scherper dan dat, maar net zoiets als dat kruis dat ik daar heb getekend, zie, het komt het omhoog tot aan een naalddunne punt, totdat de kerk in de minderheid op een plaats is gekomen, dat het dezelfde soort bediening heeft als die hier is weggegaan, want wanneer deze hoofdsteen terugkomt, het heeft een uitstulpsel hier, zoals hier, want het zou moeten waar het zou moeten passen op de plaats van een normale piramide, het is niet zoiets als een kap die bovenop de top zit, het is een kleine flens, overhangende rand, en het moet daar zitten omdat daar het water afvloeit, en wanneer het komt, moet deze kerk geslepen zijn. Heel de rest van deze stenen in de piramide liggen zo volmaakt dat je er geen scheermesje tussen kunt krijgen. Terwijl ze tonnen wegen. Hoe men ze daarboven heeft gekregen, weet men niet. Maar ze werden gebouwd. En hier bovenaan, als de kap van de piramide komt, zal de piramide zelf, het lichaam van Christus, moeten worden geslepen. Niet slechts door een of andere geloofsbelijdenis, leerstelling of iets waar wij uit vandaan komen. Het zal zo volmaakt op Christus moeten lijken dat wanneer hij komt, hij en die bediening precies nauwkeurig tezamen zullen passen. En dan zal de opname komen en het naar huis gaan. Kijk waar we nu in leven. In Laodicea. Waar de gemeente het slechtste gemeentetijdperk was dat er ooit was geweest. In de Bijbel zien wij dat dit het enige gemeentetijdperk was waar God aan de buitenkant van de kerk stond. Kloppend, proberen terug te komen in zijn eigen gebouw. De geloofsbelijdenissen en denominaties hadden hem zelfs uit zijn eigen kerk gezet. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand dorst heeft en de deur wil openen, ik zal binnenkomen en maaltijd met hem houden. Hier is hij in dit gemeentetijdperk en gaandeweg wierpen ze hem eruit totdat ze hem er helemaal hebben uitgezet. Ze willen er niets mee te maken hebben. En nu, u ziet waar we vandaag naartoe gaan, aan het einde van het Laodicea-tijdperk, zal het zelfs zo formeel zijn dat het met het katholicisme, hetgeen dit hier verbrak, samengaat en zich als één grote kerk verenigt. Met een federatie van kerken is het hetzelfde als katholicisme. Er is slechts één verschilpunt. Als zij u kunnen overhalen, dat is het nemen van het avondmaal, dat is het. Er is slechts één ding in het bisdom dat het katholicisme en het protestantisme ervan weerhoudt samen te gaan, en dat is de dienst van het avondmaal. De katholieke kerk zegt, het is het lichaam, en de protestantse kerk zegt, het vertegenwoordigt het lichaam. De katholiek houdt er een mis bij, een mis betekent het avondmaal nemen in de hoop dat zij zijn vergeven. De protestant neemt door geloof God danken tijdens het avondmaal dat ze vergeven zijn. De protestant zegt, we zijn vergeven. De katholiek zegt, wij hopen dat we vergeven zijn. Mis en avondmaal. Zij noemen het een mis, wij noemen het een avondmaal. Een mis is hopen dat het zo is, een avondmaal is weten dat het zo is en hem ervoor danken. Dat is het enige waardoor zij niet tezamen kunnen komen. Ze zullen samenkomen, oh het ziet er heel mooi uit, ze zullen zich verenigen om de, het zal alle, wel de Bijbel zegt, en deze dieren geven hun kracht aan de hoer. Zie, ze verenigen zich met elkaar. Zie, precies wat de Bijbel zei dat ze zouden doen. En ze doen het nu. Precies deze week is het op gang gebracht. Niet dat ik iets tegen katholieke mensen heb. niets meer dan tegen protestantse mensen, uw methodisten en baptisten en een heleboel van uw pinkstermensen. Toen uw kerken rechtstreeks in deze raad van kerken zijn gegaan, toen zij daar in New York dat grote lijkenhuis hebben gebouwd van die raad van kerken, is dat hetzelfde als wat ze deden in de Verenigde Naties en dergelijke. Ze proberen alle protestantisme te verenigen. Nu, de katholieken zijn daar knap in en brengen deze paus Johannes de 23e of 22e of wat hij ook is, voren. Hij probeert op een hele nederige manier al het protestantse geloof en het katholieke geloof tot één geloof te brengen. Precies wat de Bijbel zei dat hij ze zouden doen. Daar bent u er. En al de protestanten vallen ervoor, nemen haak, lijn en dobber mee. Waarom? Waarom? Omdat zij deze dingen niet bezitten. Kennis. Dat het woord is waar. Leidzaamheid. Zij die wachten op de Here. Ziet u wat ik bedoel? Zoals onlangs die methodistenbisschop zei toen zij het hadden aangenomen, en iedereen weet wie dat inspireerde toen zij een bepaald gebed in de kerk erdoor probeerde te krijgen op school en wilde dat. Ik geloof dat het een Presbyteriaans gebedenboek was, en de ouders vervolgden de school, omdat zij niet wilden accepteren dat dit gebed op school werd opgezegd. Deze methodistenbisschop was een wijze oude man, hij stond op en zei, dat is fout. Hij zei, dat is ongrondwettig. Hij had er lucht van gekregen. Hij zei, zoals in onze methodistenkerk, spreken veel van onze mensen altijd over het schandalige van Hollywood en 95% van hen gaat er toch naar kijken. Wat is er aan de hand? Ze hebben dit afgelegd. Precies, ze hebben dat afgelegd. Onlangs sprak ik hier in deze ruimte met een ambtsdrager van een van de grootste methodistenkerken die er in Fall City is. Een van de geestelijkste methodistenkerken die er in Fall City is. U ziet dat het methodistentijdperk vlak voor ons tijdperk, het Pinkstertijdperk, komt. En hij zei, in St. Louis, Missouri, deden ze een onderzoek ongeveer 3 of 4 maanden geleden en ontdekte, deze man zou hier vanmorgen kunnen zitten. Ja, hij is een aannemer die dit bouwt, het gebouw voor ons in orde maakt. Hij behoort tot de Main Street Methodisten, waar broeder Lum en de andere voorganger zijn. Toen ontdekten wij dat daarin, ik geloof dat het ongeveer 70% van de Methodisten mensen was in het onderzoek, volgens een rapport in St. Louis, dat aantoonde dat ongeveer 70% van de Methodisten rookte en dat 68% van hen alcoholische dranken dronk. Een Methodist. En het vreemde was, dat toen er in het onderzoek een vergelijking werd gemaakt tussen mannen en vrouwen, dat het bij de vrouwen 70% was, ten opzichte van de mannen met ongeveer 50%. Er rookten en dronken meer vrouwen dan mannen. 70%, 70 en toch, wat procent meer vrouwen dan mannen. Nu, wat als wij zouden komen tot de Bijbelse leer van het dragen van shorts, harenknippen en dat soort spul? Wel, het is goddeloos. Vrouwen die godzaligheid en heiligheid beleiden. Kaartavonden en al het andere. Roddelaars, kletskousen, niet in staat hun tong in toom te houden, overal rondgaan. Wat met de mannen? Kaartavonden, golfwedstrijden, daar buiten half aangekleed, met van die kleine, oude, smerige kleren aan, die daar met die vrouwen rondhangen. Geen wonder. Hebt u vanmorgen die vuile intrige gezien rond die predikant, gevangenispredikant? Jazeker, ik geloof niet dat die man daar schuldig aan is. Wat deed men? Als broeder, ik kan niet op zijn naam komen. Ja, dan Dan Gilbert, gevangenispredikant. Toen die man hier naar binnen rende en een paar maanden geleden Danny vermoorde, en nu is zijn vrouw in verwachting, natuurlijk kunnen zij, nu Dan dood is, die bloedgroep niet onderzoeken. Ze zei dat Dan haar had verkracht en dat dit Dan's baby was. Ik geloof daar niets meer van dan dat ik geloof dat een kraai duivenveer heeft. Beslist niet. Ik geloof dat het een leugen is. Ik geloof dat Dan Gilbert een man van God was. Ik geloof dat het een intrige van de duivel is. Zoals die zaak om te proberen die gebeden over te nemen. Die oude methodistenbisschop was verstandig genoeg om dat te vatten. Als dat erdoor was gekomen, dat was slechts geïnspireerd door iets anders. Dat is juist. Net zoals het probleem van de rassenscheiding in het zuiden. Dezelfde zaak. Ik geloof dat mensen vrij behoren te zijn. Ik geloof dat deze natie vrijheid voorstaat. Ik beschuldig meneer Kennedy niet dat hij de troepen erheen zond, ofschoon ik geen New Dealer ben en geen democraat ben. Ik ben geen republikein, ik ben een christen, maar daar geloof ik niet in. Ik geloof evenmin dat de gekleurde mensen hun geboorterecht zouden moeten verkopen voor zo'n spul. Het was de partij van de republikeinen, het bloed van Abraham Lincoln, bevrijdde deze mensen omdat hij een godvruchtig man was. En ik denk dat je minstens verplicht bent bij je partij te blijven als je zou gaan stemmen. Maar ik vertel u één ding. Die jongen was daar niet heen gegaan omdat daar scholen zijn. Die jongen is een inwoner, hij is een Amerikaan. Dat betekent vrijheid voor allen. De kleur van de man zou hem niet anders moeten maken. God zei, we zijn alle uit één man voortgekomen. Elk bloed, elke natie, we zijn alle één. Maar die jongen, hij was een soldaat, hij was een oud gediende. Hij vocht voor dat wat goed was. Hij had een recht om naar die school te gaan. Dat is waar, maar hij had genoeg scholen waar hij heen kon gaan. Daar gaat het om, als u erachter kunt komen, het is dat opgewerkte spul van de hedendaagse denominaties die dat inspireren. Waarom? Ze bewegen deze kleurlingen stemmen ertoe om van republikein naar democraat te gaan. Ze verkopen daardoor hun geboorterechten, precies de waarheid. De Heilige Geest is daar niet in. Laat hem die wijsheid heeft, laat hem die kennis heeft. Precies. Precies zoals deze gemeente in deze huidige dag zichzelf verkoopt. Kunt u niet zien wat er gaat gebeuren? Het maakt me niet uit of het dit op de band komt. Hier komt het. Wat is er aan de hand? Mijn eigen moeder zei vaak, geef de duivel wat hem toekomt. Er was één man die iets verstandigs deed, dat was Castro Gins. Jazeker, hij ging erheen. De kapitalisten hadden al het suikerriet enzovoort. Het heeft een goudstandaard, net als de Verenigde Staten. Wat deed hij? Hij kocht al die obligaties op, verkreeg het geld op welke wijze die hij maar wist. Wat deed hij toen? Hij vervalste de valuta en veranderde het, bracht ze regelrecht terug. Dat is het enige wat deze natie kon doen. Hebt u onlangs morgens geluisterd naar Lifeline? Weet u, het is hetzelfde als wanneer u obligaties verkoopt op goudbasis. De obligaties zijn al weg en de huidige regering besteedt geld van wat? Van belastinggeld dat ze pas zullen innen over 40 jaar vanaf nu. Het is afgelopen met haar. Het kwam op Lifeline, regelrecht uit Washington D.C., door het hele land. Belastinggeld, ze besteden en proberen buitenlands te kopen. Wel, ze geven het op elke mogelijke manier uit, ziet u het niet? Dat is precies wat ze zullen gaan doen. Zie je? Wat is het? Nu, als deze natie failliet gaat, het enige wat zij kan doen, is failliet gaan. Het enige wat zij kan doen, is bankroet gaan. Dat is het enige verstandige wat ze kan doen. De valuta veranderen. Maar ze zullen het niet doen. Onder deze huidige administratie bezit de Rooms-Katholieke Kerk het goud van de wereld. En wat ze zullen doen, is zichzelf verkopen. Deze rijke mannen enzovoort van de aarde zullen, zoals de Bijbel zei, wat zullen ze doen voordat zij de Brown en Williamson Tobacco Company, de meeste van hen zijn toch katholiek, en al die andere zaken, wat zullen ze doen? Ze zullen dat accepteren en het geld van Rome nemen en dan heeft ze haar eigen geboorterecht verkocht. Rome staat achter haar. Jazeker. Zij zal erachter staan. En ze krijgen nu genoeg politici. Krijgen er genoeg van hen om zich heen. Brengen het in het kabinet. Waar meneer Kennedy om vraagt. Als u dat pas geleden hebt gezien. Je stem uitbrengen is helemaal niet meer nodig. Wat heeft stemmen voor zin? Toen zij het in de krant zetten en het voor het publiek bewezen en weigerden er iets aan te doen. Toen zij bewezen dat de telmachines door het land, hele land zo waren afgesteld. Dat zij meneer Kennedy kozen door valse stemming. Zijn de Bijbel niet dat hij zou binnenkomen door bedrog? Een leugen? Nu, ik ben niet tegen de Democratische Partij, niet meer dan tegen de Republikeinse Partij, maar ik noem feiten vanuit de Bijbel. Wat heeft het voor zin om te stemmen? Zij weten al wie het wordt. Hoeveel herinneren zich de televisieuitzending waar twee vrouwen waren die opstonden en één zei, ik ga stemmen voor, een protestantse vrouw zei, ik ga stemmen voor meneer Kennedy. Ze zei, waarom? Ze zei, omdat ik geloof dat hij een knappere man is dan meneer Nixon. Hij zal een betere president zijn. Toen zeiden ze, het is een katholieke vrouw, op wie gaat u stemmen? Ik zei, ik ben katholiek, een Rooms-katholiek, een loyale katholiek. Ze zei, ik ga stemmen op meneer Nixon. Waarom? Ze zei, omdat ik denk dat meneer Nixon een betere president zal zijn, omdat hij meer ervaren is met de dingen. Hij weet meer af van het communisme. Die vrouw vertelde een leugen. Ik heb wat zij de feiten van ons geloof noemen, het hoogste katholieke boek dat je kunt kopen. En daarin wordt gezegd, als er op een stembiljet een katholiek staat die het opneemt tegen een protestant, als een katholiek stemt voor die protestant, worden zij geëxcommuniceerd uit de gemeenschap van de katholieke kerk. Juist. En als er twee katholieken meedingen voor dezelfde betrekking, zullen zij de katholiek eruit halen die het meest loyaal is aan de moederkerk en voor hem stemmen. Ziet u dat bedrog? Wat proberen zij te doen? Geven geld uit om te kopen. Waarom? Ze proberen het te breken. En ze doen het. En ze is gebroken. Wat is het? Het is op de goudstandaard en de katholieke kerk, de hiërarchie, bezit het goud van de wereld. 168 miljard. Daar bent u. Werp haar terug op de goudstandaard. En uw mensen behoudt gewoon uw huis en dergelijke. Maar u behoort aan de katholieke kerk. De natie behoort aan de katholieke kerk. De hele zaak is op die manier ingenomen door hun valuta. Spreekt de Bijbel daar niet van? Is dat niet het beeld dat de Bijbel voor ons uittekent? Broeder, wat ik probeer te zeggen, is dat ze vandaag zullen zeggen, dat zal er een fijne kerk van maken. Het zal het protestantse verenigen. Voor het natuurlijke oog ziet het er goed uit, maar voor de kennis van deze wereld is dwaasheid voor God. En het behaagde God door de dwaasheid der prediking, diegenen te redden die verloren zijn, door de goddelijke bediening die hij in zijn gemeente aanstelde om de gemeente te bouwen op deze geestelijke kwaliteiten en niet op iets dat aan de wereld toebehoort. Petrus zei, En omdat gij ontvloden zijt aan het verderf deze wereld, door de begeerte naar geld en de begeerte naar grootse tijd en plezier, eten, drinken en begeerte die wij hebben, omdat u daaraan ontvloden bent, bent u nu opgebouwd in een levende hoop. Hij zei, ik richt dit aan de gemeente. Daar bent u er. Hebt u het gelezen? Hebt u het begrepen? Hebt u het gehoord toen wij daar straks hebben gelezen in 2 Peters? Luister naar wat hij hier zegt. Hoe prachtig dat hier is beschreven, hoe hij het adresseert. In orde, luister nu naar hem als hij spreekt. In orde. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles geschonken heeft. Wie zullen de aarde beërven en alles? Iemand zegt de heilige. Zeker, behoort, ja in orde, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij daardoor de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlucht zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Begeerte naar geld, begeerte naar grote dingen, begeerte naar populariteit. Deze dingen zijn dood voor de gelovigen. Wij maken ons niet druk om een tent of een hut. Waarom zou ik me zorgen maken? Leven of sterven, zinken of verdrinken, dit is de zaak waarin ik geïnteresseerd ben, het Koninkrijk van God. Ongeacht of ik mijn huis behoud, ongeacht of ik mijn familie behoud, ongeacht of ik wat dan ook behoud, laat mij Christus behouden. De hoop der heerlijkheid. Bouw mij hierin op, o Heer. Laat Christus mijn hoofd zijn. Laat op mijn fundament, mijn geloof, dat in hem is, door mij heen werken. Laat deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid en broederlijke liefde in mij werken. O Heer, is mijn gebed. Het maakt me niet uit, leven of sterven, zinken of verdrinken, denominatie of geen denominatie, vriend of geen vriend. Laat dat in mij werken. Laat de deugd van Christus, zijn kennis, stromen, zodat ik in staat mag zijn hen te onderwijzen. Want God heeft in de gemeente gezet apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten, allemaal voor de volmaking en het naar binnen brengen van al deze deugden, tot de volmaking van het komen van de Zoon van God. Elk van deze stenen is materiaal dat van die ene komt. Dit is materiaal hiervan en elk van deze deugden behoort in hem en ze worden door hem uitgegoten door hen heen. Amen. Het is 12:00. Waar gaat het allemaal heen? Amen. Hebt u me lief? Gelooft u dat? Luister, kleine kinderen. Zuster Kit zei deze morgen, broeder Bill, ik weet niet of ik u nog eens terugzie. Het leek me te doden. Ze denkt dat ze oud wordt. En dat is ze ook. Ik bid dat God haar en broeder Kit nog een lange tijd zal sparen. Laat mij u vertellen dat wij niet weten hoe lang we elkaar zullen hebben. Ik weet niet hoe lang ik bij u zal zijn. God zou mij van de aarde kunnen oproepen. Hij zou mij naar een ander zendingsveld kunnen roepen. Hij zou u ergens kunnen roepen. Wij weten het niet. Maar laten wij dit vasthouden. Laten wij dit niet zomaar over ons heen laten gaan. Laten wij het aannemen. Daar staat het in de Bijbel. Hier wordt het voorbeeld gegeven van elk ander dingen. En als ik maar genoeg tijd had, je kunt het niet doen op één dag, u weet dat, dan zou ik de hele zaak samen kunnen voegen. Kijk wat de Heilige Geest deed daar op de muur, toen wij klaar waren met die boodschap. Weet u nog, hoeveel waren hier toen? Zeker, kwam regelrecht naar beneden en tekende hetzelfde na. De engel van de Heer. Zie, het is de waarheid. Laat het niet aan u voorbij gaan. Houd eraan vast, kinderen. Houd daaraan vast. Onthoud, bouw uw geloof op deugd. Op uw geloof, deugd, kennis, leidzaamheid. Nu, ik dacht dat ik hier een stuk papier had, als ik niet ergens heb laten vallen, terwijl ik aan het prediken was. Oh, hier is het. Dank u, broeder. Dank u wel. Als u er naar wilt kijken, en bezien of hier iets is wat u zou willen, misschien is het een iets betere tekening dan die daar. Zodat u een paar van deze kunt natekenen. Ik zal het hier boven vastprikken, en dan kunt u er zeker naar kijken en het overnemen en uittypen. Nu, ik wil dat u dit neemt en bestudeert, het vergelijkt en er dan naar handelt. Bestudeer het niet alleen, vergelijk het, maar handel ernaar wanneer u dat doet. Neem het oprecht voor uzelf. Zeg niet wel, ik heb me erin verheugd door er naar te luisteren. Dat deed ik ook. Maar er naar te luisteren en er dan aan te nemen is anders. Zie? Dat is anders. Zie? Zie? Er zijn 7 vereisten. Kwalificaties om de gestalte van God te maken. Er zijn 7 gemeentetijdperken waarin God de gemeente tot deze vereisten heeft gebracht. En hij heeft 7 boodschappers om dit te doen. Daar zijn 7. Zie? 7 is Gods getal van voltooiing. En 3 is Gods volmaakte getal. Daar is dus 3 en 7 3'en. Dus rekenkundig, geestelijk, door het woord, door het getuigenis van de Heilige Geest, door dit allemaal, is de zaak in zijn geheel geëindigd. Laten we het bestuderen. Laten we dan deze dingen aan ons geloof toevoegen, opdat wij in de volle gestalte van Christus mogen komen. Samengevoegd met goddelijke liefde, vrezen voor God, eerbied in ons hart voor elkaar, diep respect voor elkaar, broederlijke en zusterlijke liefde, nooit vulgair. Iets anders dan de zuiverheid van het leven van de Heilige Geest. Leef samen. Wees een christen. Wandel met geloof. Laat de deugd van God door u heen stromen. Laat de kennis van God, wanneer het aankomt op goed en kwaad, wanneer de duivel iets voorstelt wat niet helemaal schriftuurlijk is, wandel erbij vandaan. Dat is juist. Ik kan me voorstellen dat die apostelen nooit handelden zoals wij. Ze liepen rond, waarschijnlijk mannen van weinig woorden, totdat ze op de preekstoel kwamen. Ze wandelden naar binnen. Ze deden wat ze verondersteld werden te doen en wandelden naar buiten. Jazeker, ze hadden kracht, ze hadden deugd. Ze argumenteerden niet met mensen. Ze wisten waar ze stonden. Dat is alles. Ze wisten in wie zij geloofden. Ze bleven doorgaan met in de geest te wandelen en deden slechts, zoals ik de vorige avond zei, 1 klein knikje. Dat was alles wat God had te doen. Daarna zouden niets hen kunnen tegenhouden. Zij stelden geen vragen, studeerden, aarzelden of waren gedrukt zoals wij, of zij dit of dat moesten doen. Ze gingen erop af en deden het hoe dan ook. Het was 1 knikje van God. Dat deed het. Zo eenvoudig. Waarom? Hoe konden zij weten dat het een knikje van God was? Ze hadden hier van binnen al deze deugden, al deze vereisten. En het eerste knikje van God stemde overeen met ieder stukje hiervan en met zijn woord. En ze wisten dat het woord van God was. En daar gingen ze. Ze hoefden zich over niets anders zorgen te maken. Als God sprak, gingen zij. Wij spreken. God spreekt tot ons. En wij zeggen, wel, we zullen wel zien of wij dit leven kunnen leven. Het eerste wat u weet u, is dat iemand u tegenstaat. Zeker, dat is de duivel. U had hem moeten zien hoe hij mij probeerde weg te houden van deze samenkomsten vanmorgen. U zou dat eens moeten meemaken. O genade, ik moet vechten. Iedere keer als ik een samenkomst noem. Als ik voor zieken ga bidden en iemand is sterven die ongered is, zullen er binnen 10 minuten 30 telefoontjes binnenkomen, als zij zo snel kunnen binnenkomen, om mij bij vandaan te houden. O broeder Brennan, u moet dit doen. Maar daar staat een ziel op het spel. Onlangs avonds werd ik naar een plaats toegeroepen, een jonge man. Ik sprak een paar jaar geleden tot hem, hier in de, hoe noem je dat, supermarkt. Hij werd een drankverslaafde. Ik kende de jongen, een goede, fijne jongen, maar hij was een zondaar. En dus, zijn moeder belde op. Ik geloof dat zij Doc een paar keer belde. En belde Billy op. En tenslotte kreeg ik de boodschap. En toen ik de boodschap had gekregen, eerlijk waar, heb ik nog nooit in mijn leven zo moeten vechten om bij die jongen te kunnen komen. En toen ik daar kwam, was de arme kerel al zo ver weg dat hij me niet meer herkende. Daar lag hij buiten bewustzijn. Lag te woelen. Mijn vader probeerde hem gerust te stellen. Zei, lieverd, en de man is ongeveer 50, 51 jaar oud. Zei, lieverd, dit en ligt stil. Hij probeerde overeind te komen in zijn kleine oude armen over zo dik. De jongen had zoveel kanker dat hij niets anders meer was dan enkel kanker. Alle organen van zijn lichaam hadden kanker. Zelfs zijn bloedstroom was kanker. Alles. En daar probeerde hij overeind te komen. En was in de war op die manier. Ik pakte hem bij de hand en zei, Woodrow, dit is broeder Brennan. Mijn vader zei, weet je het niet, dit is broeder Bill. Woodrow, dit is broeder Bill. Zei, zoiets. En zijn vader keek en zei, Billy, je komt een beetje laat. Ik zei, nooit te laat. Hij is hier, ik heb een hele strijd gehad. En dan die andere jongens, enige jongens zonder standen daar. Enkele van zijn familie zei, je ziet het jongens, maak jezelf gereed, want je zult tot deze plaats komen. Je zult hier terechtkomen. Misschien niet door kanker, misschien kom je door iets anders hierin terecht, zodat je buiten op een snelweg doodbloedt of zoiets. Je zult tot deze plaats komen. Wij spraken tot hen. Ik wachtte om te zien wat de geest zou zeggen om te doen. Wachten. Voor ik het wist, voelde ik dat knikje. Leg je hand op hem. Ik liep erheen en zei, laat iedereen zijn hoofd buigen. Ze bogen allemaal hun hoofden. 2 of 3 jonge kerels waren er binnen. Ik legde mijn hand op hem. Ik zei, Heere God, laat de jongen het bewustzijn hebben om te weten wat hij gaat doen, want hij moet deze zaak onder ogen zien. Hij is stervende, deze duivel heeft hem verstrikt en hij gaat heen. Hij heeft zichzelf gedood willen drinken. Hier is hij in deze toestand, ik bid dat u me genadig wilt zijn. Toen ik voor hem gebeden had, de volgende morgen zat hij met zijn vader te praten. Busty Rogers, ze belde mij niet lang geleden op of ik hier naar het ziekenhuis wilde komen. Ik was die dag ergens anders nadat ik had gepredikt in Milltown, waar de kleine Georgie Carter was genezen. U herinnert zich dat allemaal. Daar was broeder Smith, een Baptiste prediker, die zei, als iemand ooit werd gedoopt in de naam van Jezus Christus, kan hij nu uit mijn tent vertrekken. Op die manier, daar in het Tottenfort, waar hij die samenkomst hield, oh hij, beschuldigde mij van alles wat je maar kunt denken. Ik zei nooit een woord, ging gewoon door, ik had een opdracht. De Heer had mijn visioen getoond, dat er ergens in de woestijn een lam zat vastgehaakt. U herinnert zich allemaal dat visioen. Ik neem aan dat u dat doet. Herinnert u het zich? In orde. Ik ging daar door de woestijn om het op te zoeken. Ik ging naar Tottenfort. Broeder Wright zat daar, weet het. We gingen erheen, niet wetend wat te doen. Ik had ook nog kost een kleine zeepkist voor een kwartje. Ik zou daar ergens gaan staan en prediken op dat opstapje. Hij zei dat hij de heuvel op zou gaan om wat zaken te doen. Ik ging met hem mee. Daarboven stond een grote oude baptistenkerk leeg. De Heer zei tegen mij, stop hier. Ik zei, laat me hier uitstappen, broeder Wright. En ik stopte en ging verder naar boven en ik kwam terug. En ik ging erheen en kon de deur niet open krijgen. Ik zei, Heer, als u hierin betrokken bent en u wilt dat ik de kerk binnen ga, opent u dan de deur voor mij. Ik ging daar zitten en dacht na. Ik hoorde iemand aankomen, liep erheen en zei, hoe maakt u het? Ik zei, wilt u in deze kerk? Ik zei, ja meneer. Hij zei, ik heb de sleutel hier. Begon de samenkomst. Eerste week bijna niemand. De eerste week avond had ik een groep mensen, broeder Wright en zijn gezin. De eerste weet u, aan het eind van de week konden zij nauwelijks in de tuin staan. Maar dat lam was nog niet gekomen. Tot de hol werd gedurende die tijd gered. De herder daar nu. Ik kon niet ontdekken waar dit lam was. Ten slotte, in de kerk van Christus, onderaan de heuvel, was daar dat meisje dat 9 jaar en 8 maanden zich niet had bewogen, lag daar. U kent allemaal dat verhaal. Jazeker. Die namiddag, toen ik daar naar buiten ging, stond Busty Rogers daar. Hele grote, stevige veteraan. En daar stond de samenkomst van broeder Smith mij uit te lachen. Maakte lol over mij, omdat ik doopte in de naam van Jezus. Ik liep die modderige wateren van Tottenfort uit waar de kreek was, waar het water zo hard stroomde als het maar kon. Een paar diakenen liepen met me mee. Ik zei, ik sta hier deze middag als een vertegenwoordiging van Gods heilige schrift. Ik zei, ik lees hier in de Bijbel waar Petrus zegt, en ieder van u bekeren zich en worden gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden. Ik draaide me om en gaf het boek aan een van de diakenen, liep naar voren en zei, ieder die deze bekering van zonde wil, komt in aanmerking om te komen. Ik liep het water in de kei. Het komt mij voor of er op iedere boomtak engelen zitten te kijken. En ik liep het water in. Oh my, op het moment dat ik er 2 of 3 had gedoopt, liep zijn hele samenkomst, deze vrouwen met fijne zijden jurk aan, het water in, het uitroepend zo hard als ze me konden. Ik doopte zijn hele samenkomst in de naam van Jezus Christus. U weet dat ik de foto ervan. Daar was het, wat was het? Voeg toe aan uw deugd, zie. Laat het los. God weet wat hij moet doen. God weet hoe hij deze dingen kan laten plaatsvinden. Laat ze maar zeggen wat ze willen. Het maakt geen enkel verschil. Blijf gewoon doorgaan. Busty Rogers, die er stond, zei, toen hij dat zag, dan geloof ik dit met mijn hele hart. En hij liep regelrecht met zijn goede kleding aan het water in en werd gedoopt in de naam van Jezus Christus. Ongeveer 2, 3 of 4 jaar geleden werd ik opgebeld om naar het ziekenhuis te komen, hier in New Albany. Daar lag hij stervende aan kanker. Het had hem verteerd. De dokters hadden hem nog tijd gegeven tot de volgende morgen om te leven. Zei, hij zal dan gestorven zijn. Kom direct. Ik ging de kamer binnen. Toen ik daar stond en bad, zei hij, Billy, daar cirkelt een regenboog in die koek. Ik draaide me om te kijken. Ik zei, Busty, het is een verbond. Je zult niet gaan sterven. Het verbond van het bloed redt jou. Ik legde mijn handen op hem en zei, Heere God, door het visioen daar, het bewijs dat u hier bent, uw verbond is, door zijn striemen zijn wij genezen. Ik legde hem de handen op en daarna werd hij gezond. Ze stuurden hem naar huis. Ongeveer 4 jaar, deed hij gewoon zijn werk. Ze viste de rivier af en alles ging door. En waar de kanker om zijn slokdarm was geweest, terwijl zijn maag was een verharding gekomen. Het was een grote harde knobbel. De dokters, de uitgediende van het ziekenhuis, vertelde hem dat ze hem een kobaltbehandeling konden geven om dat uit te rekken. Zonder er meer voedsel uit de gelijk doorkomt. Het was moeilijk voor hem om veel te eten. Moest heel langzaam eten en ging er naartoe om dat te laten doen. Wist niet dat hij daar was. Toen zij hem echter opereerde, raakte hij in een stuiptrekking en werd getroffen door een beroerte. Zij aan de ene kant raakte op die manier verlamd en het enige wat hij kon doen was een beetje huilen. Hij had een potlood en dat zou hem opschrijven. En probeerde op te schrijven en schudde op die manier met een goede hand. Zijn linkerzijde was verlamd. Zijn hand. Jezus redt. 1900 en nog iets. En het lukte hem niet. Toen zijn vrouw dus zei, broeder Brennan, ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, zei ik. Mevrouw Rogers, wat hij bedoelt is dat hij in 1900 en nog wat is gered en gedoopt in Jezus' naam op die plaats. Dat loont hem nu. Hij is niet bevreesd om te sterven. Ik zei, Heere God, spaar zijn leven. Ik bid in Jezus' naam dat u zijn leven zult sparen. Ik legde hem de handen op. De beroerte verliet hem. De stuiptrekkingen hielden op. En hij stond op uit zijn bed. En hij is nu op en geeft zijn getuigenis. Voeg aan uw geloof deugd toe. Voeg aan uw deugd kennis toe. Aan uw kennis matigheid. Aan uw matigheid leidzaamheid. Aan uw leidzaamheid godzaligheid, aan uw godzaligheid, broederlijke liefde, aan uw broederlijke liefde, de Heilige Geest. En Christus zal komen. Want net onder hem, de Heilige Geest, is de Geest van Jezus Christus in de gemeente, om deze deugden te manifesteren. Oh my, het is alweer 11:15.
I love him. I love him. Because he first loved me.
Helemaal hier, voordat u iets was. Wat deed hij?
Salvation on Calvary Street.
Hoe weet u dit? Omdat hij mij eerst lief had. Amen. Dat is de oorzaak. Ik beloof hem deze morgen met heel mijn hart. Dat door zijn hulp en door zijn genade. Ik bid dat ik dagelijks. Zonder ophouden zal zoeken, totdat ik voel dat elk van deze vereisten door deze kleine oude gestalte van mij stroomt, totdat ik een manifestatie van de levende Christus mag zijn. Want Hij werd zonde, zoals ik, opdat ik gerechtigheid Gods zou worden, zoals Hij. Hij nam mijn plaats in. Heere, laat mij nu de zijne innemen, want dat was het doel waarvoor hij stierf. Hoeveel willen hetzelfde beloven door de genade van God. Met onze hoofden gebogen nu en onze handen opgeven. Ik beloof het, Heere. Deze gemeente belooft het. De volle gestalte van Jezus Christus.
Three.